Goedenavond, dames en heren.
Het is 8:00. En als de publieke tribune ook stil is, dan willen we graag gaan beginnen. Goedenavond, welkom allemaal. Speciaal welkom voor de leerlingen van het Marlet College, die in het kader van het project Gast van de Raad een agendapunt van deze agenda hebben voorbereid. Zojuist hebben voorbesproken. Welkom, heer Jansen, als begeleiding van deze groep. Straks bij de agenda zullen wij dus ook een wijziging in de agenda voorstellen in verband met de aanwezigheid van de leerlingen. Wij hebben vanavond, en dat is ook speciaal voor jullie, 3 portefeuillehouders uitgenodigd. En omdat jullie waarschijnlijk na het agendapunt zullen gaan verdwijnen, wil ik ze nog wel even aan u voorstellen. Als u uw hand wil opsteken, wethouder Baudet, wethouder Joon en wethouder Stoffels. En jullie zullen straks wethouder Baudet in actie zien. Wij hebben een aantal afmeldingen. Afmeldingen van mevrouw Hofhuizen, meneer Sendegani, meneer Van Hees, en die wordt vervangen door de heer Siroen. En we hebben een afmelding van de heer Krauwers, en die wordt vervangen door de heer Jacobs. En met betrekking tot meneer Krauwers. Meneer Krauwers is lelijk te val gekomen. Die heeft in ieder geval zijn aangezicht geschaad, heb ik begrepen. Maar is in ieder geval voorlopig thuis. En wij hebben namens deze commissie en de raad inmiddels een bloemetje laten bezorgen bij de heer Krauwers. Goed, dan stel ik in ieder geval vast dat het quorum aanwezig is. En dan open ik deze vergadering formeel. Dan gaan we naar agendapunt 2, de vaststelling van de agenda. In verband met het agendapunt gast van de raad heb ik u al eerder per mail het voorstel gedaan om het agendapunt startersleningen, dat staat in uw agenda nog eens agendapunt 9, als eerste te gaan behandelen zo. Akkoord? En daarnaast heb ik het verzoek van de wethouder Joon gekregen om het agendapunt waar hij voor vanavond als enige voor uitgenodigd is, en dat is de raadsinformatiebrief, om daarna te behandelen. Zijn daar bezwaren tegen? Niet. Gaan we dat ook als volgt doen. Daarmee wil ik graag de agenda zo. Oh ja, sorry. En dan hebben we nog agenda punt 8. En dat is het voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. En daar is het voorstel van de wethouder om dat van de agenda af te halen. Wethouder, wilt u dat zelf nog even toelichten? Ik doe alles, echt alles aan Ton om zo snel mogelijk.
Ja, hij doet het. Dank u wel, voorzitter. Ja, dat wil ik wel even kort toelichten. Op een gegeven moment, de initiatiefnemer weet op dit moment nog niet zeker of hij wel van plan is om het initiatief wat hij genomen heeft daadwerkelijk ook uit te gaan voeren. Aangezien er gereden twijfel is of dat wel of niet doorgaat, vond ik het niet verstandig om alvast een besluit te nemen met een groot risico dat het te zijner tijd weer ingetrokken zou worden. Ik wil eerst meer helderheid hebben en op het moment dat die helderheid er is, dan kom ik naar u terug of het komt in zijn totaal te vervallen. Bij deze.
De heer Poel.
Op zichzelf begrijpelijk, wethouder, dat u die procesgang volgt. Aan de andere kant, tenminste bij ons in de fractie, waren er ook wat vraagtekens. En dan heb je het überhaupt, zeg maar, om de wijziging van de bestemming en de daaraan geleerde gerelateerde vergunning op dat punt. Stel dat dat, zeg maar, breder gedragen zou worden in deze commissie. Dan heeft u namelijk ook iets om mee terug te keren naar de initiatiefnemer. Want op het moment dat, zeg maar, het initiatief niet breed gedragen zou worden. Dus dat is een andere kant van de medaille. Maar goed, ik weet niet hoe de rest erover denkt.
Nou, maar dan denk ik dat we het over het inhoud van een voorstel moeten hebben. En dat ontbreekt er op dit moment, denk ik. Want het voorstel zoals het er ligt, wordt in ieder geval niet ingediend, begrijp ik.
Nee, mijn voorstel is om het terug te trekken, omdat er gereden twijfel is of het daadwerkelijk doorgaat. En dan denk ik van dat het niet zinvol is om een discussie te voeren. En dat kan ik niet meer voorstellen. Terwijl we achteraf zeggen van, dat was overbodig. Dus vandaar ook mijn voorstel. Als ik die twijfel niet had gehad, had natuurlijk hier gewoon de zaak behandeld geweest.
Nee, maar ik begrijp wat u zegt, meneer Poel, maar laten we dat vanavond dan niet doen. Dan voeren we dat agendapunt af van de agenda. Dan gaan we het als volgt doen. Ja, akkoord. Dan gaan we verder met het volgende agendapunt en dat is spreekrecht. En daar heeft zich niemand voor aangemeld. Dan komen we bij het agendapunt 4, wat voornamelijk 9 was. En dat is het voorstel ter advisering aan de Raad in zaken startersleningen. Daarvoor is uitgenodigd de portefeuillehouder, de heer Baudet. Hij laat zich ambtelijk ondersteunen. De meneer die nu aanschrijft is dus een ambtenaar die inhoudelijke ondersteuning kan bieden. En dan gaan wij beginnen bij de fractie van het CDA. Meneer Hendricks, dan geef ik u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats natuurlijk zijn we blij met dit voorstel. Het is een maatregel waar we al lang voor gestreden hebben. Nu ook de provincie en het Rijk zich voor in willen spannen. En nu ook in ieder geval een collegevoorstel kan worden. Daar blijkt toch een meerderheid voor te zijn. Dus daar zijn we blij mee. We hebben er veel aandacht voor gevraagd de afgelopen jaren. Toen is ons steeds gezegd van het komt eraan en we zijn ermee bezig. Had wat ons betreft natuurlijk eerder gemogen. Was eerder op zijn plek geweest, maar we zijn blij dat het er nu is. En daarbij moeten we natuurlijk wel kritisch blijven. Want er zitten natuurlijk ook een aantal risico's en consequenties aan dit voorstel. Het raadsvoorstel is uitvoerig, compleet en duidelijk. Toen wij het aan het lezen waren, kwamen de volgende vragen bij ons op. En de eerste is puur om te kijken of we het wel of niet goed begrepen hebben, maar... Wij brengen zelf geld in het fonds, wat we gaan stichten bij het fonds. Dat is een revolverend fonds. Maar wat gebeurt er nu als het geld bij het Rijk en de provincie op zijn? Want er staat heel duidelijk, op is op. Wat gebeurt er dan? Een vraag meer over de uitvoering straks. Op welke wijze gaat uw college de beschikbaarheid van deze startersleningen uitdragen naar buiten? Wij denken dat het erg belangrijk is om dat zo breed mogelijk uit te dragen, dat iedereen bekend is met dit verschijnsel. En dan, voorzitter, toch de centrale vraag van het voorstel. Die valt eigenlijk uiteen in een tweetal onderdelen. Waarom kiest u alleen voor de nieuwbouwprojecten? Is dat onder andere ook de reden dat u voor de dekking kijkt naar de BGE, de bouwgrondexploitatie? Vraagteken. Wij zijn namelijk niet overtuigd van deze beperking. Natuurlijk stimuleert u hiermee de woningbouwproductie. Maar in gemeenten om ons heen, om voorbeelden te bekijken, is de lening ook beschikbaar voor bestaande woningen. Zeker voor de kleine kernen in onze gemeente. En dan hebben we dus echt concreet over leefbaarheid, is het erg belangrijk. Wij zijn benieuwd naar de argumentatie. Die wachten we af, maar we staan er op voorhand negatief tegenover. Tot zover in eerste termijn.
Dan geef ik het woord aan de fractie van de VVD, de heer Gertsen. Gaat u gaan.
Ik ben het toch echt op het laatste woord negatief tegenover. Maar... Klopt. Oké. Nou, in ieder geval goed is dat de collega's van het CDA eindelijk een college treffen die dit voorstel in procedure brengen waar door het CDA al zo lang op gewacht wordt. Dus dat is op zich is dat goed. Voorzitter, even een stukje geschiedenisherhaling. U weet, wij zijn erg consistent in onze meningsvorming over onderwerpen en ook ten aanzien van deze. Wij zijn als fractie eigenlijk nooit geen voorstander geweest van dit soort regelingen. En dat heeft er alles mee te maken... is dat wij vinden, is dat wij potentiële kopers met een extra schuld opzadelen, waarvan de kredietverstrekker heeft beoordeeld, is dat ze daarvoor gewoon te weinig inkomen hebben om dat, die last te kunnen dragen. Het is weliswaar een uitgestelde lening en er is een perspectief in opgebouwd van, ach ja, we gaan carrière maken, we gaan straks ook wat meer verdienen. Dus dan kunnen we de extra lasten toch wel opbrengen. Nou, in deze economische tijd, waarin bijna niemand meer een vaste aanstelling krijgt, flexcontracten, groei moeizaam gaat, is dat nog maar de vraag van of die groei qua carrière en qua inkomen, of dat in deze huidige tijd ook nog steeds wel opportun is. Andere kant van het verhaal, voorzitter, waar ik u ook toch ook even mee wil nemen in de overweging van onze fractie, is dat het economisch, maar ook qua volkshuisvesting, alle hens aan dek is. Ondanks dat de voorzitter van de Nederlandse Bank vandaag voorzichtig optimistisch is en roept dat we uit de recessie zijn, zien we daar op de woningmarkt nog vrij weinig van en zit het al een hele tijd op slot. Een van de domste dingen die we kunnen doen is als wij als lokale overheden, die aan het sluitstuk zitten, vaak van ruimtelijk beleid en ruimtelijke ordening, de hand op de knip gaan houden en zeggen van, we doen niet mee met dit soort initiatieven. Als in het voorstel wordt aangegeven dat we spreken over ongeveer 40 kandidaten. En de vraag van de heer Hendricks is gesteld, hè, van of dat ook voor bestaande woningen geldt, maar en of alleen voor nieuwbouw. Wij gaan even uit van wat er in het voorstel staat. Dat betekent dat 40 nieuwbouwwoningen en ook 40 woningen waar additionele arbeid aan verricht wordt met schilders en stucadoors en verhuisbedrijven en woninginrichters en alles wat erop zit. En dat is toch ook een niet geringe stimulans van de woningmarkt. In onze fractie hebben we er uitgebreid over gesproken. Wij blijven, ik citeer even wat ik hier in het vooroverleg daarover heb gehoord, we blijven principieel tegen, maar we zijn pragmatisch voor. Tot zover.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de fractie van PLC, de heer Graat. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. PLC is de voorstander van de statuslening. Maar we hebben eigenlijk nog twee vragen. Als die 300.000 euro op zijn, wat gebeurt er als er meer status zijn? En de tweede, is de statuslening alleen voor inwoners, van waarvan tenminste één persoon uit de gemeente komt? En de verdere rest, is het ook zo dat iemand uit een huurwoning in aanmerking kan komen voor een statuswoning? Bij zover eerst termijn.
Dank u wel. De fractie van ABC, de heer Van Boekel. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. In 2006 is er een motie door alle partijen ondersteund om te onderzoeken om deel te nemen aan een startersfonds. En eindelijk is het dan zover dat er een voorstel ligt om de starter te ondersteunen om de woningmarkt te betreden. En wij zijn, net zoals we toen al waren, nu ook nog steeds voorstander van de mogelijkheden die het ons kan bieden. We hebben enkele vragen. Het zal wel heel gemakkelijk zijn, maar wanneer de lening niet terugbetaald kan worden door de starter, valt het resterende deel dan onder de nationale hypotheekgarantie of zijn we het geld kwijt? Gewoon voor alle duidelijkheid. En ook het punt waar ik het CDA net al over sprak. En dat is dat er een bepaalde categorie woningen niets onder zou kunnen vallen. Wij vinden dat er alle woningen onder moeten kunnen vallen. Dus de bestaande woningen moeten er ook onder vallen. In zoverre.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de fractie van D66, de heer Van der Hoge.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook voor D66 is blij met dit voorstel. Het is inderdaad duidelijk en goed geformuleerd en de criteria liggen in principe wel heel duidelijk voor ons. Ook wij zijn wel kritisch ten aanzien van het feit dat het alleen maar over nieuwbouwwoningen gaat. Ook wij zien daar duidelijk een stimulans in als ook bestaande woningen. En die kun je ook afbakenen met elkaar tot er vee gaat. Bestaande woningen die nu worden aangeboden voor starters ook in deze regeling zouden kunnen worden meegenomen. Niet alleen ter stimulans van de kleine kernen, dat is zeker waar. Maar ook zeker om de doorstroming te bevorderen. Dus als je bestaande woningen daarvoor ook in deze regeling opneemt, betekent dat de mensen die woning hebben naar een volgende stap in hun wooncarrière kunnen maken. En wellicht dus ook nieuwbouwwoningen gaan kopen, zodat je niet alleen maar starterswoningen gaat bouwen, maar wel degelijk ook een ruimere variatie. Dus wij willen de wethouder oproepen om ook wel degelijk in overweging te nemen om deze regeling voor bestaande woningen te gebruiken. We wachten daar ook met spanning op het antwoord.
Dank u wel. De fractie van GroenLinks, de heer Hagemeijer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, een aantal dingen zijn gezegd, niet meer nodig om ze te herhalen. Wel om even aan te geven dat bouwen op zich belangrijk is, zeker in deze tijd. Dat heeft een enorme meerwaarde. De bouw maakt ontzettend veel uit in crisistijd. Want zoals al eerder gezegd wellicht, het is niet alleen het bouwen, maar het is ook het kopen van alle spullen, artikelen die je nodig hebt enzovoort. Dus het is een goede stimulans. En met een kwart van de kosten kan Kuik toch een behoorlijk aantal woningen neerzetten wellicht voor mensen die dan kunnen betrekken. En dat geeft een mooi stukje doorstroming. Wel is het nu op dit moment een tijd waarin je ook weer voorzichtig moet zijn met het kopen van woningen. Als je vroeger een huis kocht, dan bracht dat na 10 of 20 jaar veelvoud van de kosten op. Nu niet meer. Mensen moeten flexibel zijn in deze tijd. En moeten op tijd kunnen verkassen als elders werk is. Ze nemen wel een risico. En dit zijn voor zover het in het voorstel staat ook, zijn het ook mensen die een beperkt risico kunnen nemen. Dus de vraag is inderdaad, past het nog in deze tijd om deze woning te koop aan te bieden? En welke risico's treffen de mensen die in die huizen, die huizen gaan betrekken? Want er zullen ook een aantal bedingen zijn. Stel je voor, na 5 of 6 of 7 jaar en dit huis, de huishuur gaat, of de huiswaarde gaat omlaag. Deze mensen moeten verkast of komen in een andere situatie terecht. Is er toch nog een zekere last? Graag daar even uw mening over. Verder staat er in het stuk dat u ook van plan bent om een deel eventueel duurdere nieuwbouwwoningen, dat is als tweede genoemd, maar het staat er wel. Ik vroeg me even af wat dat betekent en waar denkt u dan aan? Want dat zou dus betekenen dat de BMW zelf kan bepalen op enig moment hoe ze deze subsidie, om het zo maar even te noemen, kan toepassen. Dus graag daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Ja, dit was het even.
Fractie van de PvdA, de heer Poel, gaat u gaan.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ere wie ere toekomt, mijn overbuurman Hendricks van het CDA, die hebben daar al vroeg in een vorige periode in aandacht voor gevraagd. De bijlage zat er ook bij, uit 2007. En wij hebben in ieder geval die initiatieven van het CDA altijd ook daarbij ondersteund. Wat hier ligt is in ieder geval, is ook al door meerdere gezegd, een helder stuk. Goed leesbaar, en dat vind ik ook een compliment waard, want dan weet je ook goed waar je het over hebt. Maar dat laat onverlet dat we ook toch nog een aantal opmerkingen hebben. Het is aan de andere kant door de heer Gertsen ook al gezegd, kijk, de bomen groeiden een aantal jaren geleden ten hemel, en toen had niemand een zorgpunt, maar dat zorgpunt is natuurlijk nog steeds. Een van de onderdelen van de bijlage uit 2007 is ook van dat de angst is, dat is een van de nadelen bij die regeling, van dat mensen zich dieper in de schulden steken. En Gertsen merkt dat ook. Kijk, op het moment dat je bij een hypothecaire verstrekker komt en die zeggen, ja, dit is de limit, dan stel je inderdaad de lening uit. Maar je moet inderdaad nog maar zien in die tijden dat je dat zeg maar op termijn op kunt brengen. Dus dat is wel een zorgpunt. Aan de andere kant, ja, je moet op een gegeven moment keuzes maken. En de keuzes die wij hier ook maken is dan toch ook die pragmatische insteek. Dat je zegt van ja, we zitten op dit moment ook qua bouw en aan bepalende bedrijven in een recessie. Hoewel ik vandaag hoor dat we uit de recessie zijn. En dan is het goed om dit soort voorstellen, dit soort startersleningen op te pakken. Omdat je hiermee een belangrijke markt kunt stimuleren. Dan is daar uiteraard ook de kernvraag bij die door de meesten is gesteld. Van ja, is dat alleen voor nieuwbouwwoningen? Ik snap de achterliggende gedachte. Maar het is natuurlijk zo dat je inderdaad kunt zeggen van ja, god, wat doe je inderdaad met die bestaande woningmarkt en de doorstroming die eruit voortvloeit. Die doorstroming, en dat stond ook in die bijlage 2006, die werd toen, laat ik zo zeggen, toch gerelativeerd, die doorstromingseffecten. Aan de andere kant, daar wordt ook nadrukkelijk gesproken over zeg maar het kopen van een bestaande huurwoning. En dan zijn wij als Partij van de Arbeid in ieder geval ook nog wat gereserveerd. Want zoals u weet uit het recente verleden heb ik toch meerdere malen gewezen op dat we daar ook op moeten passen. Dat we onze goede en goedkope huurwoningen niet te snel van de hand doen. Omdat je dan in de situatie komt dat je die ook niet meer aan te bieden hebt. Dus dat blijft voor ons als het gaat om bestaande woningen wel een aandachtspunt. Ik zie in het stuk ook staan dat de lening wordt gebaseerd op een prijspeil van woningen. Waarvan je ziet dat het oploopt vanaf 2012 van 188.000 naar 2014 verwacht 194.000. En ik vroeg me af met een aantal vraagtekens van ja, ik neem aan dat het op de normatiek gebaseerd is. Maar we zitten natuurlijk nog steeds in de markt van dalende prijzen. Dus dat kan ik in die zin niet helemaal rijmen. Dus wellicht dat u daar een antwoord op kunt geven. Er wordt in het stuk ook melding gemaakt dat je kunt kiezen voor bepaalde projecten, bijvoorbeeld duurzame energieprojecten, dat je daar juist die leningsvariant voor bestemt. Nou, dat kan sowieso onze instemming hebben. Tot slot, er worden geen inkomensgrenzen gehanteerd, zegt u in het stuk. Nou, dat is voor ons als Partij van de Arbeid ook een aandachtspunt, want daar waar wij vinden dat onze doelgroep, een doelgroep van de mensen met de mindere beurs toch de mogelijkheid krijgt om iets te kunnen kopen, dan is dat voor ons ook een groot goed. Alleen ja, als ik kijk naar het plafond van een eerste hypothecaire lening van 147.000, geloof ik even uit mijn hoofd. Dan is dat denk ik al afdoende gewaarborgd langs die weg. Maar het was toch even een aanvullende vraag. Wellicht dat u of de ambtenaar daar nog een antwoord op kan geven. Allerlaatste vraag, anders mis ik hem toch. Er wordt ook verwezen naar een regeling van Mooiland. Dat is natuurlijk mooi, zo'n regeling van Mooiland. Maar er zijn natuurlijk, als het gaat om bestaande woningen, ook meerdere aanbieders. Maar ik had even de vraag of die Mooilandregeling, of die nou gunstiger of ongunstiger is dan de regeling die wij nu aanbieden. Dat was even meer een technisch geënte vraag. Daar laat ik het bij in eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. We hebben nu alle fracties in eerste termijn gehoord. Er zijn een aantal vragen gesteld aan de wethouder. Ik geef de wethouder Baudet nu de mogelijkheid om deze vraag te beantwoorden. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, laten we even beginnen terug te kijken. Er wordt al gememoreerd aan, aan 2007. Kijk, deze raad heeft in het verleden vastgesteld om geen startersleningen te verstrekken. Nou, daar waren een aantal redenen voor. Waarom dat niet gedaan werd. En een van die redenen was van het is een prijsopdrijvend effect. Startersleningen vergroot de vraag en beïnvloedt het evenwicht tussen vraag en aanbod. De startersleningen wordt gebruikt om duurder te kunnen kopen. De startersleningen luidt dat huishoudens zich te veel in schulden steken. Dat moeten we niet vergeten dat we met elkaar dat vastgesteld hebben. En dat we om die reden toen de tijd geen startersleningen met elkaar verstrekt hebben. Waarom dan nu een andere situatie? Ja, daar is geen verandering in gekomen, maar op een gegeven moment is natuurlijk wel de crisis is door blijven gaan. En op een gegeven moment, en dat gaf de heer Gertsen denk ik netjes aan, heeft het Rijk en de provincie besloten om weer startersleningen beschikbaar te stellen. En om die reden zeggen we, ja, wij kunnen in dit geval niet achterblijven. Wij vinden als lokale overheid dat we ook iets moeten doen om te kijken van of we die markt kunnen vlot trekken. En dan willen wij graag dat met name richten op nieuwbouwwoningen. En waarom dan nieuwbouwwoningen? Ik gaf net al aan van waarom we in het verleden daarvan oftewel niets gedaan hebben. Nieuwbouwwoningen, omdat wij op het moment dat wij praten over situaties waar grondverkoop mee gemoeid is, en dat is bij de meeste nieuwbouwwoningen zo, dat betekent dat wij de regie hebben over prijzen. Het is tegenwoordig zo dat niet meer de projectontwikkelaar bepaalt van hoe duur een huis mag zijn en dat wij rustig horen hoeveel dat gaat worden. Nee, er wordt met open begroting gewerkt en dat betekent dat wij wel degelijke invloed hebben op de vrije naamprijs. En dat betekent ook dat wij kunnen bepalen of die vrije naamprijs een terechte prijs is, ja of nee. Nou, een dergelijke regie hebben wij niet op bestaande woningen. En we zijn nadrukkelijk van mening. En u mag dat natuurlijk zelf invullen, maar wij zijn van drukker van mening dat met name bij bestaande woningen, daar voeren wij geen regie. Daar is sprake van een onderhandelingstraject tussen koper dan wel, of tussen een eigenaar dan wel potentiële koper. En om die reden zeggen wij van, wij vinden dat niet een geschikt klimaat om een statuslening beschikbaar te stellen. Wij denken sterk dat op dat moment het prijsopdrijvend is. En om die reden zien wij dan ook daarvan af. En dat ziet u ook in ons voorstel. Dus dat is eigenlijk de reden van waarom wij alleen kiezen voor nieuwbouwwoningen. En natuurlijk heeft het nadrukkelijk, en dat heeft de heer Gertsen ook aangegeven, invloed op de bouw. En dat betekent dat wij, ook in de BGE heeft dat een positief effect. Dat is leuk meegenomen, maar dat is dan in feite wat ons betreft toch wel bijzaak. Maar stimulering van de bouw vinden wij een belangrijke maatregel. Ja, geld van fonds. Ja, het is simpel. Wij storten geld bij het stimuleringsfonds Volksgezondheid van Nederlandse gemeentes. Dat is het, oftewel SVN.
Volkshuisvesting.
Ja, ik zat bijna goed, hè. SVN, is, laten we die maar gebruiken, is korter. Daar storten wij en wij spreken gewoon af op het moment dat het Rijk, dan wel de provincie, geen geld meer beschikbaar stellen. Dat betekent dat wij ook stoppen met. Dus het is langzamerhand, wordt er een beroep gedaan op dat fonds. Die bepaalt voor ons van, goh, in hoeverre stelt het Rijk dan wel provincie nog geld beschikbaar. Betekent dat bij een van die twee het op is, dat betekent dat wij dan ook stoppen. En dat betekent dat er een andere omstandigheid zijn, want dat betekent dat de financiering in gevaar is. En als er een andere financiering is, dan of stoppen wij, en dat melden we natuurlijk keurig aan de Raad, en besluiten mogelijk onder andere voorstanden, andere voorwaarden verder te gaan, ja of nee. Dus in zoverre, maar eigenlijk is op en een nieuwe situatie ontstaat, gaan we met elkaar verder praten. Hoe dragen wij dat uit? Ja, dat is op zich een terechte vraag. We hebben daar nog niet heel erg goed over nagedacht. In eerste instantie willen we graag een besluit nemen. En op het moment dat we het besluit gaan nemen, hebben we nog voorbereiding tot 1 januari 2014. En dan zal het geëffectueerd worden. Dat betekent ook dat we nadrukkelijk aandacht moeten geven aan wat de startregeling voorstelt. Maar, en dat heeft u waarschijnlijk ook in de krant gezien, de pers heeft regelmatig al melding gemaakt van partijen die het prettig vinden dat dit eraan staat te komen. En ik denk dat de mond-van-de-mond reclame wat dat betreft snel zich ontwikkelt. Maar wij moeten als gemeente uitdragen, en dat zullen we ook of via de projectontwikkelaars doen of via de aanbieders doen, dat wij de beschikking hebben over statusleningen binnen de gemeente Kuik. In principe is het zo dat het voor iedereen die een woning in Kuik komt, is de statuslening beschikbaar. Dus als iemand uit Groningen komt, dan wel uit Maastricht, en hij wil een woning kopen in Kuik, dan is de mogelijkheid aanwezig dat hij dat doet en dat hij gebruik maakt van de statusregeling. Het is niet zo dat mensen alleen uit de gemeente Kuik een statuslening mogen aanschaffen. Daar kijken we niet naar. Het gaat om daar waar ze de woning kopen.
Een interruptie van de heer Graat. Gaat u gaan.
Wordt dit onderzocht of ze voor de statusregeling in aanmerking komen? Kijk, als ze al eenmaal ergens gewoond hebben, in een bepaalde woning of een huurhuis, kunnen ze niet meer voor de statusregeling in aanmerking.
Dat klopt. Een van de voorwaarden is dat het een nieuwkomer is op de kopersmarkt. En dat gaan wij zelf niet onderzoeken. Dat gaat SVN voor ons onderzoeken om dat te constateren. Als zij ooit ergens anders een woning gekocht hebben, hè, dat betekent dat zij geen recht meer hebben. Maar dat zal onderroepelijk, kadastraal of hypothecair vastgesteld zijn op het moment dat deze mensen ergens anders een woning hebben gekocht en dat nu een Kuik nog een keer zouden willen doen. Dat is dus niet aan de orde. Huurwoningen, ja, mensen die een huurwoning hebben, komen ook gewoon in aanmerking voor, maar dat zijn ook nieuwkomers op de koopmarkt. Het geldt voor nieuwkomers op de koopmarkt. Als een lening niet terugbetaald kan worden, valt die onder nationale hypotheekgarantie? Het antwoord is ja. Dus daarmee valt ook het risico wat wij hebben, wordt op dat moment afgedekt door de NHG, Nederlandse hypotheekgarantie. Dus in zoverre van, wij lopen natuurlijk wel een risico, maar in zoverre wordt het netjes afgedekt. Past het nog in deze tijd? Was de vraag ook van GroenLinks om dergelijke woningen op de markt te zetten? Ja, dat is bijna een gewetensvraag. En ik zeg ja, alleen de zorgvuldigheid en, over het verstrekken van leningen, ja, dat is toch wat anders dan het vroeger was. En ik denk dat iedereen heel nadrukkelijk meekijkt, in eerste instantie de banken, maar in tweede instantie ook SVN, om te kijken of het verstandig is om iemand een lening aan te bieden. En er zijn allerlei normen liggen daaraan ten grondslag. De controle daarvan ligt niet bij de gemeente, maar ligt echt bij SVN. En wij weten ook niks van inkomensgrenzen. Ja, we weten wel van inkomensgrenzen, maar dat wordt niet door ons getoetst. Dat wordt door de SVN gedaan. Dus in zoverre ligt die verantwoordelijkheid daar ook. En ik denk ook dat het verstandig is, want die verantwoordelijkheid moeten we ook niet aan ons toe willen trekken. Er wordt in het voorstel wordt ook gesproken over eventueel duurdere nieuwbouw. Nou, daar staat ook weliswaar sumier. Ze hebben aangegeven, waar moet je dan aan denken? Wij denken dan, dat is het woord wat er staat, aan inbreilocatie in het centrum. Dat vanuit bepaalde overwegingen het wenselijk is om bepaalde projecten, en ik denk even aan het project aan de Jan van Kuikstraat, het oude OMO-terrein, om daar een stimuleringsmaatregel te treffen en te kijken van of je met die stimuleringsmaatregel mensen toch over de streep kan trekken om in dit geval net wat duurdere woningen te kopen, maar dan wel in het centrum. En die zouden wij aan kunnen wijzen. En dan praat je niet over 10 of 20 projecten, dat is 1 of 2 projecten hooguit. En dan praten we met name over projecten die een bijzondere waarde hebben, waarbij het wenselijk is, dan wel ja, eigenlijk noodzakelijk is om zo snel mogelijk te komen tot nieuwbouw. Dus dat wordt van tevoren ons aangewezen. En ik wil natuurlijk de bereidheid, op het moment dat we dat gaan doen, om dat ook eerst even voor te leggen aan de commissie, dan wel raad, zodat daarmee ingestemd kan worden. Geen enkel probleem. Dalende prijzen, oftewel stijgende prijzen, met betrekking tot de grens in een markt van dalende prijzen. Dat laatste is maar de vraag, want volgens mij is de daling wat dat betreft er wel uit. Maar het is gewoon de systematiek die toegepast wordt. Niet die systematiek die wij bedacht hebben, maar die gewoon vanuit de landelijke wordt aangereikt. En wij volgen dat gewoon. Inkomensgrenzen, daar heb ik al aangegeven, ja, die worden bepaald door het SVN. Ja, de lening van Mooiland, of die gunstiger is of ongunstiger is, ja, dat is een technisch, dat weet ik niet, zou ik moeten uitrekenen. Maar misschien dat, wat jij dat het hoofd weet, of dat wel of niet gunstig is, ik weet het niet.
Ik weet dat niet uit mijn hoofd, gelukkig. Hallo, ja. Ik weet het niet uit het hoofd, ik zal een stukje citeren uit de startersrenteregeling, zoals het heet. Afgelopen zaterdag was hij volop in gesprek bij de open dag van makelaars en projectontwikkelaars en ook van Mooiland. Er zijn heel veel huizen van Mooiland opengesteld geworden afgelopen zaterdag. Stond gelukkig ook, want sommige makelaars hebben dat in de verkoopprocedures hebben ze dat nagelaten. Maar nou stond er gelukkig met grote letters ook overal op de huizen erop. Startersrenteregeling van toepassing. Met de startersrenteregeling, dus iets anders als een starterslening. Met de startersrenteregeling schiet in dit geval Mooiland 10 jaar lang 20% van de maandelijkse hypotheekrente voor. Dus op zich een andersoortige regeling.
Daarmee kunnen wij niet aangeven, want het is echt rekenen dan van of dat gunstig is, ja. Ik kan me ook voorstellen dat het voor één gunstig is en voor de ander mogelijk wat ongunstig. Maar eigenlijk is het in mijn ogen een vergelijkbare rekening waarbij ook sprake uitgaat van een stimulerende werking. Ik heb het idee dat ik het toch behoorlijk gehad heb en zo niet, dan komt dat onderroep ik in de tweede termijn naar voren.
Ja, ik geef nu de fracties de ruimte om kijken of er nog vragen zijn overgebleven, maar dat mag u gelijk in de tweede termijn doen vanwege de voortgang. Meneer Hendricks, dan geef ik u voor de tweede termijn het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de beantwoording. Duidelijk. Ik ga ervan uit dat u, als we zover komen, het echt proactief gaat uitdragen. En niet alleen vertrouwt op mond reclame, maar dat zien we dan wel op de gemeentepagina en dergelijke hopelijk verschijnen. Ja, en de argumentatie die u gebruikt voor de beperking van nieuwbouw. Voor een deel snap ik hem als het gaat om de woningbouwproductie en de grondverkoop en onze BGE. Maar juist op die projecten heb je invloed op de prijs. En inderdaad heb je dat bij andere woningen niet. Maar ja, daarmee gaat u toch wel een beetje voorbij, denk ik, toch aan ook de essentie van de regeling. De informatie die wij hebben is dat heel veel gemeenten het ook voor bestaande woningen doen. U zegt dat moeten we in Kuik niet doen. Ik ben dan heel erg benieuwd naar, anders dan uw verwachting, want kijk, we zijn hier niet het wiel aan het uitvinden. Op andere plekken gebeurt het ook al. Als u daarvan informatie heeft en daar onderzoek naar gedaan heeft, al dan niet in beperkte vorm, dan willen we dat graag weten. Kunnen we dat meenemen? Op dit moment heeft u onze fractie nog niet overtuigd, want we denken dat het heel moeilijk uit te leggen is als iemand uit een van de kerkdorpen of een van de wijken komt waar een huis vrij staat. En dan ga ik ervan uit. Hè? Want we leggen de mensen niks op. We faciliteren dat een huis is, ook in de prijsklasse van starters. Dat we tegen deze mensen zeggen, nee, voor u geldt het niet. U moet naar het nieuwbouwproject op de Heeswijkse Kampen. Bijvoorbeeld. Dus ik vind het een beperking die wat moeilijk te rechtvaardigen valt. En bovendien zit er een maximering aan prijsklasse ook in het voorstel. Heeft u ervaringen, informatie van andere gemeenten, waardoor u er op het standpunt bent gekomen om het te beperken tot alleen nieuwbouwwoningen, projecten?
Dank u wel. Dan geef ik de heer Gertsen het woord.
Ja, voorzitter, ik denk dat de wethouder heel goed beargumenteerd heeft waarom die inderdaad kiest voor nieuwbouw in plaats van bestaande woningen. Het is voor ons ook wel een trigger geweest om pragmatisch te gaan kijken naar dit voorstel. Omdat met name ook de spin-off waar wij het over gehad hebben voor 40 nieuwbouwwoningen vele malen groter is dan dat je dat vanuit de bestaande sector zal doen. Het is met name wat ons over de streep trekt, is dat je hiermee nogal wel wat additionele werkgelegenheid creëert op het moment is dat je 40 nieuwbouwwoningen kunt realiseren. Dus dat is voor ons ook wel een voorwaarde om met dit voorstel in te stemmen. Wij kunnen ons heel erg goed volgen, is dat op de particuliere markt je geen invloed kunt uitoefenen op vraag en aanbod van prijzen die gehanteerd worden in de bestaande markt. Waar je dan toch deels een stuk overheidsgeld mee gaat financieren, waar je heel weinig invloed op hebt. Op een vrij op naamprijs met nieuwbouwgrond, dan helemaal als je zelf over die grond beschikt, zou je dit extra aantrekkelijk kunnen maken voor starters om een nieuwbouw woning te kunnen gaan betrekken. Dus uiteraard benieuwd naar de aanvullende vragen, maar
een interruptie van de heer Poel. Ogenblik, meneer Poel.
Ja, even naar de heer Gersen toe. Ik bedoel, het verhaal is duidelijk wat hij aangeeft. Maar kijk, u zegt van die additionele werken bij nieuwbouw. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn, en dat zit een beetje in het bestaande. Op het moment dat je net kunt kopen op die grens van de bestaande woning, en je zou die starterslening kunnen gebruiken voor wat noodzakelijke verbouwingen in een bestaande woning, dan doe je daar natuurlijk ook aan. Ik bedoel, dan heb je ook die additionele werkzaamheden die er bij een bestaande woning zijn. Dus wat dat betreft is dat naar u toe, gelet op uw verhaal van zojuist.
Nee, dat is natuurlijk zo. De kans dat gebeurt een stuk kleiner bij nieuwbouwwoningen. Hè, want dan weet je dat daar iets aan moet gebeuren. Hè, dat is dan een zekerheidje. Dat was voor ons wel een hele erg stimulans om met dit voorstel in te stemmen. Maar ik ben natuurlijk erg benieuwd naar de aanvullende motivatie zoals die door collega Hendricks is gevraagd. Voor zover een tweede termijn.
Dank u. De heer Graat, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Die statusleding die is eigenlijk bedoeld voor in eerste instantie de grondaankoop en in tweede instantie als er een hypotheekverstrekker zijn hypotheek verstrekt, wordt het tweede gedeelte eigenlijk betaald volgens SVN, de grondbeginselen. Daarbij heb ik nog tot welke hoogte een bungalow of weet ik wat van 7 ton... maar ze komen 30.000 euro tekort. Is het dan verstandig om daar een lening aan te vertrekken terwijl er goedkopere woningen in de markt zijn? Dat is mijn vraag.
De heer Van Boekel, gaat u gaan.
Ja, ik wil eigenlijk toch de leefbaarheid van de dorpen aanhalen. Het is gewoon belangrijk dat de jeugd in een dorp kan blijven of blijven en daar. Het heeft gevolgen voor de scholen, voor de verenigingen, voor alles. Dat hoef ik hier niet te vertalen. Door een starterslening te verstrekken, help je iemand op de woningmarkt. En of het nou nieuwbouw is of bestaande bouw, dat maakt niks uit. Het gaat erover om die starter te helpen. Daarom vinden we nog steeds dat het dat er wel bij hoort voor de bestaande woningen.
De heer Van der Hoogen.
Ja, wij blijven toch ook eventjes door. Hameren, zeuren, modderen over het bereikbaar maken van de starterslening voor bestaande woningen. Een van de belangrijkste argumenten was dan zeg maar de invloed die de gemeente, het college wel heeft voor de prijs bij nieuwbouwwoningen en niet bij de bestaande bouw. Nou, in principe is het natuurlijk zo dat als je een bestaande woning koopt, is het een koopcontract waarin je eerst de onderhandelingen voert over de prijs. Waarin dus in feite wordt onderhandeld over de laagste prijs. Dan staat er meestal in iedere clausule of ieder contract een clausule dat er eerst wordt gekeken of de financiering wel haalbaar is. Nou, is die wel of niet haalbaar met een starterslening, dan kan het dus doorgaan. Is die niet haalbaar, ja, dan is het gewoon einde verhaal. Dan kan de gemeente alsnog een besluit nemen op dat moment over een starterslening al of niet. Dan komen dus alle criteria van het SVB of SVN komen dan voorbij. Daarbij kun je in deze rekening natuurlijk volgens mij heel eenvoudig opnemen dat je een maximum percentage van de prijs van een bestaande woning tot starterslening maakt ten opzichte van een nieuwbouwwoning waarin een soort van gemiddelde, ik geloof een maximum van 42.000, maar wordt een gemiddelde van 30.000. Maar hier zou je bij wijze van spreken 10% van de prijs die je hebt afgesproken kunnen gaan hanteren als maximum. Daarbij geef ik ook nog mee dat je een deel van het fonds, wat dus in feite voor de gemeente voor 300.000 euro is afgegrensd, kunt zeggen van nou weet je wat, we gaan 100.000 voor de bestaande woningen en 200.000 voor de nieuwbouw. Dan ga je toch die nieuwbouw stimuleren en je houdt toch een regeling over voor de bestaande woningen. Ik vind dat, ik heb nu 3 dingen eigenlijk genoemd die je in deze regeling heel makkelijk zou kunnen opnemen om toch tegemoet te komen aan de wens volgens mij van de meerderheid van de commissie. om de startersleningen ook hanteerbaar te maken voor de bestaande woningen. En dan sluit ik gewoon aan bij ABC. Ook voor de kleine kernen is dat belangrijk. En ik vind ook nog steeds het belangrijkste argument om de doorstroming van bestaande woningen te bevorderen, zodat mensen een carrière stap kunnen maken bij het wonen. Dat ze vanuit een starterswoning die ze al hebben naar een woning kunnen gaan die 50.000, 60.000 euro meer waard is. Ook dat stimuleer je met deze startersregeling. En dan kom je ook tegemoet aan de argumenten van meneer Gertsen, waarin dus ook nieuwbouw op die manier wordt gestimuleerd, maar dan indirect. Dus ik heb volgens mij 5 argumenten nu genoemd om startersleningen bruikbaar te maken voor bestaande woningen.
Maar, voorzitter. Mag ik interromperen, voorzitter?
Nou, eigenlijk niet.
U bent geen woordvoerder, dus ik... Nee, dan...
Ik wil het voor deze keer toestaan.
Nee, ik wou... De heer Van der Hoog hoeft niet al die argumenten te noemen, want volgens mij staan bij de spelregels en bij de criteria van het stimuleringsfonds voor de volkshuisvesting, dat het nadrukkelijk voor nieuwbouw en bestaande bouw is. Heel nadrukkelijk. Kijk, maar je kunt er van af... Nee, maar goed, nou, als dan die criteria getoetst wordt, dan vind ik dat al een sterk argument.
Nou, er zijn in ieder geval 2 fracties die de wethouder hebben geholpen, dus dat zullen we straks horen wat hij daarvan vindt. Ik geef het woord aan de heer Hagemeijer.
Dank u wel, voorzitter. Nou, heel kort. Blij met de toezegging dat bij eventueel duurdere nieuwbouw we in de commissie dat nog een keer terugzien. Omdat dat wel interessant is om dat een beetje te blijven volgen. Het leek eerst in eerste instantie dat het voor het college alleen was. Maar het is gewoon plezierig om dit te kunnen blijven volgen. En er is nog 1 vraag. Bij de subsidie, zeg maar. Wanneer mensen een woning betrekken, en ik neem aan dat er ook een clausule in staat waarin men verplicht wordt om tot een bepaalde tijd in die woning te wonen, omdat je toch geld uitgeeft. En stel je voor dat na 2-3 jaar de woning met winst verkocht zou kunnen worden, verkoop je in feite ook je subsidie weg.
Mag ik daar iets over vragen aan de heer Hagemeijer?
Ja, gaat u gaan.
Want hij heeft steeds over een subsidie, maar het is geen subsidie, het is een lening. Maar dat maakt wel een verschil. Want in de tijd van premiewoningen had je dus duidelijk een subsidie. En dan was je inderdaad na 5 jaar, zeg je toedeloe, subsidie, stik er maar in, ik verkoop mijn woning. En dan maak je dikke
winst. Ja, klopt.
Dat is hier dus absoluut niet het geval.
Klopt.
Goed, dan gaan we verder met meneer Poel. Laat u gaan.
Ja, voorzitter, ik wil het even terugbrengen naar de kern van de discussie, met name in eerste en ook in tweede termijn. En ik vond overigens de bijdrage, meneer Seroen, van de heer Van der Hoge, als onderbouwing van waarom je ook naar bestaande markt moest kijken, vond ik best wel verhelderend. Dus daar was niks mis mee. Maar dat is natuurlijk de kern, en Hendricks verwoordde het al, hè. Kijk, het gaat om die starter op de woningmarkt. Of het nou bestaande woningen zijn of nieuwbouwwoningen zijn. En wat de gemeente Kuik voorstelt, en daar ben ik dus ook nog niet uit, is om toch met name zeg maar, ter stimulering van die nieuwbouwprojecten. Daar is niks mis mee, maar ik vind wel dat je bij de kern moet blijven waar die starterslening voor bedoeld is. En toen heeft de heer Van Boekel denk ik ook wijze woorden gesproken, want toen we een aantal jaren terug het hadden over normeringen en leeftijdsgrenzen bijvoorbeeld van starterswoningen, toen hadden we het ook over leefbaarheid in de kernen. En toen hebben we leefbaarheidsgrenzen, ik geloof nog een motie van mezelf, eruit gehaald. Om dat mogelijk te maken voor mensen in die kleine kernen. En dat vind ik wel een belangrijk afwegingspunt hier om mee te nemen in richting de Raad. Maar goed, zoals Gertsen al zei, wethouder, aan u om ons van het tegendeel te overtuigen. Op dit moment heb ik van de heer Hendricks en de heer Van der Hoge, van de heer Gertsen en ook van de heer Van Boekel allemaal argumenten gehoord om het juist niet te doen.
Wethouder.
Ja, laat ik duidelijk zijn van om statusleningen te geven aan wie dan ook is altijd een politieke keuze. Hè? En die maken we met elkaar en dan heb je argumenten om iets wel te doen of niet te doen. Het is in dit geval aan het college om aan te geven van wat lijkt ons verstandig om te doen. En dat hebben we ook gedaan. Het lijkt ons verstandig om het bij nieuwbouwwoningen te doen. En waarom? Omdat bij bestaande bouw het een risico met zich meebrengt. Een risico waar wij de regie niet over kunnen voeren. Wat ik net ook al zei, tussen een verkoper en een potentiële koper een spel gespeeld wordt. Uiteindelijk is het zo van, dat argument vinden we valide of niet valide. En dat is een politieke afweging die we maken. Natuurlijk kunnen we gaan vragen, kan ik gaan nazoeken, nalaten kijken in hoeverre daar ervaringen op meegedaan of opgedaan zal zijn. Ik ben bang, hè, omdat het nog niet zo heel erg lang loopt, dat je daar niet een goed antwoord op krijgt. Dat je niet goed inzicht krijgt, hoe groot zijn die risico? Hè, hebben gemeentes inderdaad? Kunnen die de conclusies trekken dat het prijsopdrijvend is geweest? Het is een inschatting die gemaakt wordt, ook landelijk wordt die ingemaakt. En uiteindelijk is het een afweging, politieke afweging, om dat wel of niet te doen. Dus dat is er nu. En het is wel zo, op het moment dat de Raad besluit om te zeggen, nou, wij vinden voor bestaande woningen dat toch terecht om dat beschikbaar te stellen. Ik zou daar niet te veel grenzen aan stellen. Ik zou niet willen voorstellen, althans, ik zou u willen adviseren, om dan niet te zeggen van, ja, voor die wel of voor die niet. En ik stel maar, wij spreken een derde beschikbaar voor bestaande woningen en een twee derde voor nieuwbouwwoningen. Maar dat betekent dat je op een gegeven moment moet aangeven van wie wel en wie niet. En kijk, op het moment dat we kiezen, hè, dan zeg ik even we in dit geval, kiezen voor gewoon statusleningen voor woningen, voor starters, hè, dan moet je daar ook niet al te veel beperking op gaan leggen. Dus dat wil ik u meegeven. Het is natuurlijk wel zo, dat staat niet in deze notitie, op het moment dat wij met elkaar tot de conclusie komen, ook voor bestaande bouwen, dat betekent wel dat we ook grenzen moeten afspreken. En dat zijn andere grenzen dan die hierin staan, want dat zijn grenzen met betrekking tot vrij op naamprijzen. En dat betekent dat we dat omrekenen moeten naar kostenkoperprijzen. En dan ook weer, en daar moet gewoon even duidelijk zijn van, en ik ken die grens niet hoor, dus dat moet gewoon dan ook gebeuren.
Meneer Hendrik, interruptie.
Ja, dank u wel. Ja, ik interrompeer omdat ik anders denk ik dadelijk geen beurt meer heb om de wethouder nog een vraag te stellen. Nee, want ik ben op zich wel blij met deze beantwoording in zoverre dat ik niet helemaal helder heb. En ik snap dat u dat niet, want niet alle gemeentes zijn vergelijkbaar, maar u doet een aanname, u veronderstelt dat het niet verstandig is, terwijl andere gemeentes het wel doen. Dus ik probeer met u mee te denken en bij u alle informatie op te halen. Geeft u dan onze informatie, meer dan dat u nu heeft, waarom het niet verstandig zou zijn? Ik zou er een tweede vraag aan toe willen voegen, voorzitter, want ja, u heeft ons nu nog niet kunnen overtuigen, dus wij gaan wel met het idee verder om dit ook uit te breiden voor bestaande woningen. Dat hoor ik ook wel elders in de raad. Is het dan een idee, dat het college er niet voor is duidelijk, maar is het een idee, ik weet niet of dat toe te zeggen is, maar ons om dan handvaten mee te geven, zoals u nu doet, van als u raad toch wil kiezen om het te doen voor bestaande woningen, let dan daarop en daarop en daarop. Want als we u met een besluit confronteren wat u liever niet heeft, ja, dan kunnen we het maar beter goed voorbereiden.
Meneer Poel, aanvulling?
Ja, misschien aanvullen nog aan de heer Hendricks. Want kijk, we hoeven het natuurlijk allemaal niet zo gecompliceerd te maken. Er zijn gewoon voorbeelden van andere gemeenten waar bestaande woningen en nieuwbouwwoningen in die startersleningen zitten. Ik bedoel, op het moment dat u mij aan kunt geven, ja, god, die regeling die in andere gemeenten geldt, die heeft tot gevolg gehad dat, zeg maar, het uit de sloop trekken van de nieuwbouwprojecten, dat die minimaal is geweest, dan heb je een argument om te kunnen zeggen van, ja, god, daarom doen we dat hier in Kuik. Ik bedoel, ik denk dat daar op zichzelf wel duidelijkheid over te verkrijgen is. Op het moment dat dat niet zo is, met andere woorden, dat zowel in bestaande als in nieuwbouwprojecten er gewoon de zaak aan twee zijden uit de sloop wordt getrokken, ja, dan hebben we een argument meer om te zeggen van, ja, dat moeten we hier doen. Dus ja, dat geef ik u aanvullend mee.
U was met de beantwoording bezig. Gaat u verder.
Nee, kijk, het voorstel ligt zoals het ligt. Hè, dus en zodanig moet het ook, wat mij betreft, ongewijs gaat het naar de raad toe. Dat is ook de afspraak. En op het moment dat we het met elkaar aangepast willen hebben, nou, dan moet er een amendement ingediend worden. Maar wacht even, de heer Hendricks. En dat betekent ook dat ik bij deze wel dat wil voorbereiden vanuit de ambtelijke organisatie. Zeg van, als je dat zo zou doen, hè, dan betekent dat je op die manier daar een invulling aan moet geven. En wat ik zeg van, het is een politieke keus. Ik heb aangegeven van welke risico dat is. U moet zich ook realiseren, hè, het budget wat we beschikbaar stellen, dat zal gemiddeld zo'n 40 woningen zijn. Dat het budget, op het moment dat je praat over bestaande woningen, dan wel nieuwbouwwoningen, dat eerder op is, omdat het totaal wat er beschikbaar is, groter gaat worden. Op het moment dat het succes is, dan kunnen we altijd met elkaar gaan zeggen van, goh, we gaan het nog vergroten. En ik moet wel eerlijk zeggen, dat is de ervaring zoals wij die hebben. Het effect van statuswoningen, dat zien we op de markt. En ik wil u een voorbeeld geven van Wanrooi, en dat zijn Kuikse tuinen. Van Wanrooi heeft ook in haar aanbieding zeg maar gezegd van goh, u kunt de grond buiten de hypotheek om financieren. Ze hebben op dit moment 15, 16 woningen verkocht en 3 à 4 woningen, dat wisten ze op dat moment niet helemaal duidelijk, worden verkocht met de regeling van aparte financiering voor de grond. Dus dat is een 20%. Dus het is niet zo van nou opeens dat ze allemaal in de rij staan om. Maar het is wel 20% en dat is dus een behoorlijk effect. Dus het is ook een beetje inschatten of afwachten hoe groot dat gaat worden. De financiële wereld geeft aan dat mensen toch voor zekerheid kiezen. Vaak toch ook gewoon alles gefinancierd willen hebben op de, noem het dan maar, nieuwe manier. En dat is gewoon annuïteit in 30 jaar. En dus in zoverre van, dat is een gegeven. Maar, en dan nogmaals, wij willen wel graag toch dat ene setje kunnen zijn. En dat kan. En of dat nou voor nieuwbouw is of voor oudbouw, laat ik het zo maar even zeggen. Dat is aan u. En wij gaan kijken van op het moment dat binnen de raad daar een meerderheid voor is van welke regels daar dan bij horen. Maar ik wil u wel aangeven, maak niet te veel regels, want alles moet gecontroleerd worden. En ik denk dat we maar één doel hebben, namelijk stimuleren van de startersmarkt. En wat dat betreft zijn we denk ik met elkaar eens. En op welke wijze, daar geven we dan met elkaar invulling aan.
Dan kijk ik even naar u en ook naar de commissie. Begrijp ik nu dat hier de commissie vraagt aan de wethouder om ter voorbereiding van een standpunt in de raad een aanvullende analyse met de voor- en tegenpunten aan u gevraagd wordt? Nee? Dan hoor ik graag wat u nodig heeft om...
Volgens mij hebben we nu met elkaar afgesproken dat er dus eigenlijk toch een meerderheid is binnen deze commissie om te kijken naar bestaande woningen. En dat de wethouder nu heeft toegezegd om daar in ieder geval al naar te kijken wat daar allemaal voor nodig is. En dat komt volgens mij dan in het voorstel in de raad. Zo begrijp ik het een beetje.
Nee, Gertsen?
Nee, maar volgens mij heeft de wethouder dat ook gezegd. Dat is niet de weg, hè? Er ligt een voorstel. En het voorstel van het college is om het te betrekken op hetgene wat hier staat. En er komt niet een ander voorstel.
Maar op het moment dat het amendement is, moeten we dus antwoord hebben.
Nee, maar er komt niet een ander voorstel. Als u een ander voorstel wil, dan moet u dat amenderen in de raad. Dat is de weg. Maar niet nu dingen aanvullend gaan vragen die niet in dit voorstel staan. Want dan gaan we een hele rare kant op.
Meneer Hendricks?
Nou, mee eens. Het voorstel van het college is duidelijk en dat moet zo blijven. Want dat is wat het college denkt dat goed is. Wat wij vragen, en dat is wat meneer Van Hoog zegt, is, en dat kan bij het verslag zoals het normaal gebeurt, daar voegt u een notitie bij. Het zou ook nog een oplegnotitie kunnen zijn, maar dan wordt het heel technisch. Maar gewoon bij het verslag of... Ja, zo snel als u het gereed heeft, volgt daar een notitie uit met die kaders die u, of de aandachtspunten die u ons wil meegeven. Maar het voorstel kan niet veranderd worden.
Nee, daar zijn we het over eens. En die notitie, daar doelde ik net op, dat heeft u nu toegezegd, wethouder?
Ja, als ik kort mag reageren, in eerste instantie ga ik kijken wat de ervaringen zijn. Ik wil dat nog even, dus het betekent eigenlijk dat het voorstel verder kan onderbouwen. Nou, even, dat heeft u ook om gevraagd. Dat is afhankelijk van verder in het bespreken van de raad wat u daarvan vindt. En vervolgens zal ik ter voorbereiding op het moment dat de raad zegt, goh, we vinden het bestaande en nieuwbouw. Dat betekent ook dat wij voorbereid hebben welke grenzen dan voor de bestaande bouw gehanteerd worden.
Meneer Hendricks?
Ik wil niet van het slechtste uitgaan, maar dat komt natuurlijk niet de dag van de vergadering. Dat doet u met het verslag mee of zo. Want, en als het niet kan, dan hoort u ook graag. Maar...
Meneer Poel? Dat,
goed, kijk, prima. Collegevoorstel ligt er. En op het moment dat u aandachtspunten meegeeft zoals nu en dat verwoord bij het verslag, dat is prima. Maar goed, we hebben ook onze eigen verantwoordelijkheid als raad. Op het moment dat wij vinden, althans een meerderheid vindt, dat je dit voor de bestaande woningen, kun je ook je eigen huiswerken doen. En op het moment dat je moet gaan amenderen, dat onderbouwen. Dus dat is het spel tussen een collegevoorstel en een raadsvoorstel. Dan moeten we ook de hand in eigen boezem steken en met onze eigen onderbouwing komen.
Dan concludeer ik af. Dat gehoort deze commissie. Dit stuk gaat doorgeleid gaat worden als een C-stuk naar de raad. Dat voor wat betreft de aanvulling dat bij het verslag gebeurt. En daarnaast het aan de fractie is om een eventueel amendement voor te bereiden in de raadsvergadering. Goed, dan gaan we het zo doen. Dan dank ik in ieder geval Collega's van Marlet, voor hun aandacht. Succes verder met de uitwerkingen van dit stuk en gaan wij verder met de vergadering. En dan gaan wij verder met het ingelaste stuk, of in ieder geval naar voren gebrachte stuk, wat op uw agenda nog agenda punt 11 is. En dat is het voorstel tot bespreken van de raadsinformatiebrief met betrekking tot de overname van het project onrechtmatig grondgebruik Padbroek op verzoek van de fractie van de PvdA. Daarvoor is uitgenodigd wethouder Joon. En ik geef u het woord, meneer Poel, want het is op uw verzoek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Maar ik hoop dat de andere partijen constructief hierin meedenken en praten. Want ik heb deze raadsinformatiebrief gelezen. Nee, nog niet zo lang geleden. Heel lang, geloof ik iets langer, maar goed. Ik was er niet eerder aan toegekomen. En toen dacht ik ineens van, oh ja, dat is waar ook. We zijn inderdaad een beleid op de Padbroek in gaan zetten een aantal jaren terug. Met een bureau wat ook genoemd wordt. En toen werd het ineens heel ijzig stil. En ik begreep dat, want ik heb toen in de toenmalige vergadering ook gewezen op nogal wat gemeentes waar ik de ervaring mee heb vanuit mijn werkkring, waarin datzelfde gebeurde en waarin nogal wat gemeentes zijn teruggefloten. Nu komt er ineens een bureau wat toen in de, zeg maar als second best in de lijn zat, die komt nu met een scherpere offerte. Met een offerte waarin wordt gezegd van ja, we hebben een huurtarief en het komt erop neer, zeg maar, dat wij zo'n 116.000 euro aan kosten kwijt zijn, gespreid over een aantal jaren, en we halen daar naar verwachting 170.000 euro mee binnen. Dan zou je zeggen van nou, dat is 54.000 euro, dan moet je natuurlijk wel de vraag stellen of het je waard is wat je daarmee kunt bewerkstelligen. Daar kom ik dadelijk nog op, dat is de juridische inhoudelijke kant van de zaak. Maar even het kostenverhaal. Ik denk dat ik de eerste vraag die ik kan stellen aan de wethouder, dat bureau waarvan we afscheid hebben genomen, die hebben denk ik niet pro deo gewerkt. Het zou kunnen dat ze no cure no pay of ze hebben niks gedaan, maar op het moment dat daar nog een kostenaspect aan zit van 15 of 15.000 euro, moeten we dat in dit totaalplaatje wel meenemen. En ik mis, en dat is een ander kostenaspect, kijk, er zullen ook mensen zijn die zeggen van nou gemeente, als u het zo graag wilt, hier hebt u de grond terug. En dan hebben wij toch weer een extra onderhoudskostenpost, omdat het dan weer gemeentegroen is waar we voor jaren terug afscheid van hebben genomen. Dus die 54.000 euro, die relativeer ik, omdat de kosten door een open eindregeling hoger kunnen zijn en de inkomsten kunnen, doordat er minder wordt, minder binnenkomt als verwacht, kunnen dus kleiner zijn. Dus een max die aangegeven wordt, plus die twee kostencomponenten die ik zojuist noem. Dat is dan even het kostenverhaal. Ja, dan kom ik op het juridisch inhoudelijke verhaal. En ik heb al gezegd, vanuit mijn werkkring heb ik hier wat meer ervaring mee. En dit trucje, want zo noem ik het maar even, voorzitter, wordt door meerdere gemeenten toegepast. En dan bedoel ik het trucje dat het publiekrecht wordt toegepast om privaatrechtelijk dat te bewerkstelligen wat je zelf niet kunt bewerkstelligen omdat er bijvoorbeeld verjaringstermijnen en dergelijke aan vastzitten. Ja, dan komen we toch op een heel glad ijs situatie, want dat betekent bijvoorbeeld ook als ik in mijn tuin ineens een frietauto van de buurman zie staan, dan ga ik aan de gemeente vragen of de gemeente optreedt omdat die frietwagen niet in mijn voortuin mag staan volgens het bestemmingsplan. De regel is gewoon dat je dan via het privaatrecht moet ageren tegen je buurman. Dus ik bedoel ermee te zeggen dat je op glad ijs komt dat dat publiekrecht toepassen nog wel eens beticht kan worden. Er is nog niet over geprocedeerd, maar ik heb wel aanwijzingen dat het gaat gebeuren. Dat je als gemeente voor misbruik van eigendom van publiekrechtelijke bevoegdheden beticht wordt. En dat is de vraag of je dat wilt doen. Ook naar de inwoners die het betreft, hè? Want we hebben het hier over de inwoners van de Padbroek die in een vitaliseringsproject zitten. En die mensen die ga je dus confronteren met een situatie waarbij gronden worden teruggevorderd of onder druk van het publiekrecht wordt gezegd van u moet dat nu kopen of huren, want anders dan gaan we u aanschrijven met bijvoorbeeld het tuinhuis wat erop staat. Ja, die mensen zullen straks in zo'n vitaliseringsproject waarschijnlijk minder gemotiveerd zijn. En dat bedoel ik met die waardeafweging, hè, van wat je uiteindelijk qua kosten en baten ophaalt. Of je dat afweegt tegen het motivatiepunt wat hierachter zou zitten. Dan nog twee of een paar andere zaken. Ja, die zijn wat juridisch getint. Ik kan er niks aan doen. Kijk, u zegt van wij beloven dan ook het bestemmingsplan te wijzigen op het moment dat mensen erop ingaan in het voorstel. Maar goed, dat belooft u wel. Maar daar gaan wij uiteindelijk als raad natuurlijk over. Daar moeten wij nog ja tegen zeggen. En ik heb al gezegd, de verjaringssituatie, dat is alleen bij eigenaren het geval. En de Padbroek heeft ook nog wat huurders. Huurders kunnen nooit door verjaring eigenaar worden. Dus dat betekent dat die grond altijd eigendom blijft van de gemeente. Dat betekent dus ook als een huurder daar een tuinhuis op zet, je natuurlijk kunt zeggen van, god, ik ga die huurder aanschrijven, maar u bent zelf eigenaar en u heeft door natrekking, dat is ook privaatrechtelijk, heeft u dat tuinhuis tot uw beschikking gekregen. Dus u gaat in feite uw eigen zelf aanschrijven om datgene te verwijderen wat een huurder op uw eigendom heeft gezet. Dat is even een juridisch getint verhaal, maar het is wel de realiteit op dit moment, zoals het ook speelt. Maar goed, het grootste punt wat ik heb is, zeg maar, omdat u gaat gebruik maken van publiekrechtelijke bevoegdheden, omdat u privaatrechtelijk iets niet voor elkaar krijgt om daarmee mensen onder druk te zetten, om te kopen of te huren. En dat vind ik niet, laat ik zo zeggen, de reële wijze van benaderen. Met alle respect voor wat je daarmee weet bewerkstelligen. Kijk, als dat in de honderdduizenden loopt of miljoenen loopt, dan is het misschien nog een ander verhaal. Dan is het nog een principiële kwestie. Maar hier heb je 54.000, die heb je nog niet. Het kan minder zijn of misschien zelfs een beetje meer kwijt bent. Dus vandaar onze kanttekeningen. Daar, vandaar ook het agenderen van deze raadsinformatiebrief. Ik weet niet of ik duidelijk ben geweest naar de mensen.
Ik kijk de commissie rond. Wie wil hierover ook aanvullend het woord voeren? Niemand? Meneer Jacobs, gaat u wel?
Dank u wel, voorzitter. In hoeverre worden er ook harde garanties afgegeven voor wat betreft de genoemde inkomsten in het stuk? En het is natuurlijk wel van belang dat de gronden van de gemeente niet zonder toestemming gebruikt mogen worden. En hier moet wel een methode of wel een modus voor gevonden worden om dat te voorkomen. Daar waar de gronden zonder tegenprestatie ingepalmd worden, dient er zonder meer een reactie te komen. En hoe kan de gemeente beter op haar eigen gronden passen? Vraagteken. Drones in de lucht of dergelijke waarnemingen?
We zullen het horen. Meneer Van der Hoogen?
Ja, ik vroeg mij af, dit lezende, of daar ook in de afweging ook de beheerkosten van het groen in rekening wordt meegenomen, zeg maar, in de hele afweging. Dat lijkt me toch ook wel een factor die meespeelt.
Meneer Van den Burgt.
Ja, dank u. Toen even een vraag aan de heer Poel. Even het gelaat volgend. Adviseert u nou om maar gewoon niets te doen en het te laten zoals het is, of toch die privaatrechtelijke weg te kiezen? Want als we die laatste weg kiezen, lijkt me dat we dan nog duurder uit zijn.
Nou ja, kijk, als u mij de mening vraagt, ik vind niet dat je met publiekrechtelijke bevoegdheden, want dat is het trucje zoals ik het noem hier, dat je zeg maar iets wil nastreven wat je privaatrechtelijk niet voor elkaar krijgt of minder voor elkaar krijgt. Dan moet je inderdaad de afweging maken, want dat begrijp ik, tenminste dat is het achterliggend verhaal. Als we puur privaatrechtelijk gaan bekijken, dan stuiten we op veel verjaringsproblematieken en waarschijnlijk is dan het kostenbatenverhaal al per definitie negatief. Dat moet je dus niet doen. Maar dat gekoppeld aan mijn andere verhaal van je gaat voor weinig of geen geld een hoop, nou ja, laat ik zo zeggen, overhoop halen, moet je je inderdaad aan de vraag stellen of je dan niet dit traject moet stoppen. Er zijn meerdere gemeenten die dat gedaan hebben.
Meneer Van den Burgt.
Nou goed, ik ben ook betrokken bij een van de buurgemeenten, gemeente Graven, in dit project. En op het moment dat je gewoon aanbiedt van tegen een relatief lage prijs het te huren, dan is het natuurlijk toch in ieder geval formeel geregeld. En worden niet mensen die zomaar eigendom van een ander in principe bij hun tuin betrekken, gezegd van nou prima, doe maar. Ik kan me inderdaad voorstellen van je moet niet de grote barrières opwerpen. En nee, we willen ook niet al die gronden terug, gelet inderdaad op de onderhoudskosten. Maar om te zeggen van nou prima, trekt u maar gemeentegrond erbij en wij piepen niet, lijkt me toch een beetje een verkeerd signaal.
Meneer Poel?
Nee, maar ik bedoel, wat u zegt is terecht, hè? Want wat u nou opzomt, dat is gewoon een privatelijke recht, hè? Weg. Hè? Kijk, eigenaren die een beroep doen op verjaring, dat is einde verhaal. Huurders kunnen nooit geen eigenaar worden. Dus daar, als daar iets wordt aangeboden, dan zal die huurder zeggen, ja, maar ik heb geen eigendom, dus waarom zou ik dat stuk grond gaan huren? Maar een eigenaar die niet aan verjaring onderhevig is, die zal inderdaad uit vrije wil kunnen zeggen van, oké, dan ga ik het erbij, dan ga ik kopen of ik ga het huren. Dat kan, maar dat is de privaatrechtelijke weg. Daar is op zichzelf niks mis mee als er geen verjaringsproblematiek is. Maar de vraag is dan of op een gegeven moment het kostenbatenverhaal dan uitkomt, en dat betwijfel ik, want het wordt hier juist ingebracht, die publiekrechtelijke weg, om meer inkomsten te genereren, even los van de open einde.
Dan geef ik het woord aan de wethouder. Meneer Jo.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen. Even over de firma Gebaand. Ja, bij de firma Gebaand hadden wij inderdaad een overeenkomst. En toen wij contact met ze opnamen, meerdere malen om hun acties uit te voeren, kregen wij geen gehoor. Meerdere keren niet. En de firma heeft ook gewoon nooit meer contact met ons opgenomen. Dus echt een totaal vreemde situatie. We hebben het een aantal keer geprobeerd. Er zijn geen kosten gemaakt. We zijn ook geen kosten verschuldigd. Dus dat is klaar. En daardoor hebben we ook gezegd van nou oké, dit moet niet blijven liggen. We zetten er een streep door en we gaan gewoon over naar toen in ieder geval de tweede firma, zeg maar, toen die in de aanbesteding was. Meijerman, nou, die is ondertussen met name naar aanleiding van hun project in de gemeente Bergen, hebben ze dus ook behoorlijk wat ervaring met deze methodiek opgedaan zoals zij hem hebben voorgesteld. En daardoor is ook de offerte ook beter geworden, goedkoper voor ons uiteindelijk. En hebben ze wat meer ervaringscijfers opgebouwd in de verhouding kopers-huurders, zeg maar, uiteindelijk van grond. En de hele insteek, en ik denk dat het altijd wel zo geweest is, ik heb al wat stukken teruggelezen. Het is natuurlijk nooit eigenlijk gestart met het idee dat we veel inkomsten zouden genereren hiermee. Hè? Het is meer altijd de insteek geweest. Het gaat uiteindelijk om gelijke behandeling van burgers. Dat mensen niet zomaar grond kunnen gebruiken wat gewoon niet van hun is. Of dat nou dan als huurder is of als eigenaar is. Dat maakt in principe niet uit. Het gaat erom dat mensen, en soms kunnen ze het ook helemaal niet weten, want we hadden vroeger dus niet hele mooie tekeningen met Google en allerlei dingen, en die hebben we tegenwoordig gewoon wel. Dus we kunnen dat ook wat preciezer zien wat dat betreft. Dus het uitgangspunt is met name die gelijke behandeling van bewoners waar je naartoe werkt op deze manier. Ja, ik zou absoluut niet zeggen dat het gewoon het gebruik maken van publiek recht misbruik is. Dat is ook in Bergen gebruikt, heeft gewoon goed gewerkt, is geen misbruik, wordt ook zo niet ervaren. Er wordt uiteraard eerst gekeken of er inderdaad gebruik wordt gemaakt van de grond. Wat gewoon op dit moment niet juist in het bestemmingsplan is. Hè. Bijvoorbeeld als het een verkeersbestemming heeft of een openbaar groen bestemming wat dat betreft. Dus dan kan je dat wat makkelijker herkennen. Niet alles zal inderdaad een verkeerde bestemming hebben. Ook dat klopt. Het klopt ook dat er een heel aantal inwoners zijn die huurder zijn. Daar zullen we dus met de verhuurders in gesprek gaan. Daar. Nou, Mooiland is een van die partijen zeg maar, die daar zijn. Maar de doelstelling is uiteindelijk wel om het gewoon proberen ze maximaal mogelijk in de goede verhoudingen weer neer te zetten. En dat betekent dat het eigendom daar moet liggen waar die hoort te liggen en dat ook het gebruik dan overeenkomstig is. En op het moment dat dat een huur is, is dat voor ons betreft ook prima, want zoals u aan de berekeningen heeft kunnen zien, levert dat ook nog een structureel bedragje op voor de gemeente, al is dat nogmaals niet de insteek dat het om het financiële gaat. We hebben ook geen garanties voor de opbrengsten. Kosten ook. Ik heb zelf met die partij ook om tafel nog gezeten. Omdat ik ze zeker naar het gebaand debakel, zullen we dan maar zeggen, is met de partij gewoon in de ogen kijken en het verhaal van hun zelf aanhoren. Hoe zij erin zitten en wat hun ervaringen zijn. Daar leer je op zich dan altijd wel het meest van als je direct met die partij praat. We hebben er veel vertrouwen in, maar we hebben wel gezegd, we gaan een half jaar een test doen met een gebied waar we het nog over gaan hebben binnen de Padbroek, om dat even precies vast te leggen. Na dat half jaar gaan we evalueren en mocht blijken dat er absoluut niet uitkomt bijvoorbeeld wat zij voorspellen in die opbrengsten, dan kunnen we zo afscheid van elkaar nemen. Dus wat dat betreft denk ik dat dat prima is om dat op die manier uit te testen. En zij hebben ook met het privaatrechtelijke insteek daar gewoon goede ervaringen mee. En ik zie dat echt niet als misbruik. Ik zie dat meer als een praktische oplossing om zeg maar uit dit soort problematieken gezamenlijk met gebruikers uit te komen. Het wordt ook absoluut niet als negatief ervaren, zoals ik het begrepen heb. Dus wat dat betreft zie ik daar wel veel heil in.
Meneer Poel, interruptie.
Ja, even in die zin een korte interruptie, wethouder, want anders lijkt het toch alsof u zichzelf een beetje tegenspreekt, want u zegt van kijk, het kostaspect is niet de eerste insteek is gelijke behandeling, maar op het moment dat men
Nee, de opbrengst, heb ik gezegd, is niet de eerste. De opbrengst nee, maar van het project.
U zegt de insteek voor dit, en dat was ook de insteek voordat gebaand werd ingeschakeld, is die gelijke behandeling van burgers. Hè? Ik bedoel, dat zegt u. Maar op het moment dat u over 6 maanden zegt, hè, na evaluatie van een eerste half jaar van God, het levert toch niet datgene op, dan laat u ook die ongelijke behandeling bestaan en laat u dat kostenaspect daaraan ondergeschikt maken.
Nee, dat is met name als er uitkomt dat inderdaad de verhouding zoals zij voorspellen dat mensen, dat gebruikers op dit moment die het onrechtmatig gebruik over zullen gaan tot inderdaad of huur of koop, dat sowieso niet gaat plaatsvinden en bovendien dat het kostenaspect een dusdanige verschil dus uiteindelijk maakt in opzicht van de opbrengst, ja dan zijn we wel gek op zich dat we in één keer zo blind doorgaan, zullen we maar zeggen. Dan wordt het tijd om eens echt goed te evalueren en wellicht gewoon bij u terug te komen en zeggen van nou oké, we hebben het na een half jaar geëvalueerd en laten we nou eens kijken wat daar uit is gekomen. Het is misschien sowieso niet gek om na dat half jaar bij u terug te komen om eens aan u te rapporteren via een raadsinformatiebrief hoe dat gegaan is. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Ik weet niet of dat voor u goed is. Dan ik even kijken naar andere vragen. Beheerskosten groen. Ja, die zullen dan. We doen het al niet natuurlijk, want het is onrechtmatig in gebruik wat dat betreft. Dus als het goed is, hoop ik dat zij het dan zelf doen. Het gaat om kleine reststukjes, maar ik heb daar niet zo voor handen of daarnaar gekeken is op die manier. Ik denk ook dat het om niet hele grote getallen gaat wat dat betreft. Volgens mij, ja, in de toekomst beter op je eigen grond letten. Ja, helemaal waar. Dit is natuurlijk jaren verwaarloosd wat dat betreft. We zijn er gewoon niet achteraan gegaan. Nou, volgens mij is het begin van dit collegeperiode ook een poging gedaan via gebaand, zeg maar, om dat op te pakken. En ik denk dat we hier inderdaad gewoon qua beheersing veel scherper op moeten zijn. Maar we hebben nu ook met scherpere luchtfoto's en dat soort dingen, hebben we gewoon ook meer in handen om dat allemaal zuiverder te meten en daar meteen actie te ondernemen.
Meneer Poel.
Ja, voorzitter, ik hou het kort, want anders wordt het een herhaling van zetten uiteraard. Ik ben toch een andere mening toegedaan als het gaat om het falen in het verleden, want dat zegt u in feite ook, want dat is ook zo. En er is in het verleden niet alleen zijn dingen gedoogd, maar er zijn ook gewoon, er is ook gewoon rechtstreeks gewoon gezegd richting mensen van ja, god, neem het er maar bij, dan hebben wij minder onderhoud. Ik bedoel, zo ging dat wellicht ook in die tijd. En dan heb je denk ik ook de consequenties te aanvaarden. En het zal natuurlijk ook in een situatie zijn dat er mensen bij zijn die heel grofmazig te werk zijn gegaan, zowel qua grond als qua bouw. En dan is het altijd jammer dat juist de kleinschalige groenstroken zeg maar, eronder lijden. Maar ik blijf primair in juridische inhoudelijke zin van mening dat we hier een bevoegdheid gebruiken die er niet voor geschikt is. Ik verwacht dus ook dat daar in de zin van misbruik er wel degelijk jurisprudentie ontstaat. Dat zal niet 1, 2, 3 binnen die 6 maanden zijn. Ik vind het goed dat u in ieder geval een toezegging geeft dat u over 6 maanden evalueert en dan ook terugkomt. Of zowel inhoudelijk als qua kostenbaten er dan meer duidelijkheid is. En op het moment dat ik het helemaal mis heb, zal ik dat over een half jaar ook ruidelijk toegeven. Tenminste, als ik nog hier zit, dat weet ik niet. Dat is een belofte, ja. Dat is toezegging. Nee, flauwkul. Maar nogmaals, mijn mening, zoals ik die heb geventileerd in eerste termijn met de argumenten, is een andere als die van het college. En daar blijf ik vooralsnog achter staan.
Iemand nog het woord? Dan sluiten we de beraadsvergadering. Oh, meneer Graat.
Ik heb eigenlijk nog een vraag. Is het niet verstandiger om de bewoners de grond niet te schenken, maar gewoon te laten beheren? Want al die tijd is er door de gemeente ook nooit geen onderhoud of dergelijke gepleegd. En dat is zowel op de Padbroek en dat is in Haps en dat is overal. Die mensen hebben daarbij de tuintjes betrokken, altijd naar iets bijgehouden. En nou worden ze geconfronteerd met een rekening of kopen of huren of weet ik wat. Terwijl er nooit niks aan gedaan is.
Nee, ze hebben er ook al die tijd van genoten. Maar wethouder, wil u daar nog wat op zeggen? Sorry.
Meer in het algemeen. Kijk, ik vind. We hoeven hier niet te praten, hè, of er bewust of onbewust zeg maar, stukjes grond bij is genomen. Dat zal een beetje een mix zijn. Iemand die gewoon denkt van nou, ik zie nog een mooi stukje groen en ik betrek dat bij mijn tuin of bij mijn schuur of dat soort dingen. En sommigen zullen het gewoon niet weten wat ze hebben. Ik denk dat de eerste stap is die we nu gezet hebben om te kijken of we daar gewoon op een normale manier, zoals het zou moeten, een stukje verkopen of een stukje verhuren, zullen we dat maar zeggen. Ik denk dat het een normale gang van zaken is om dat eerst zo te proberen. En dat we aan het eind nog eens een keer kunnen zeggen van nou, laten we eens evalueren wat hier uitgekomen is. Want dit is natuurlijk alleen voor Padbroek, zullen we maar zeggen. Dit, we hebben een grotere gemeente, dus er zullen wel meer van dit soort stukken grond zijn. Maar laat dit vooral geen vrijbrief zijn voor mensen die denken van nou, ik heb er stukjes grond bij genomen en al dan niet bewust een extra stukje tuin van gemaakt. Van nou, als de gemeente het niet ziet en niet langskomt, dan heb ik het over een aantal jaar in mijn zak zitten. Dus vandaar dat het denk ik wel goed is dat we op deze manier toch nog even aan de bel trekken. En nogmaals, het gaat niet zozeer om de netto inkomsten, maar wel om ja, gewoon het recht weer gewoon normaal te laten zijn en het eigenaarschap.
Ik sluit de beraadslagingen. Dank u wel. We gaan verder met de agenda. We hebben nog een flink aantal punten, dus ik ga u niet tot spoed manen, maar... Ja. We gaan verder met het agendapunt ter advisering aan de Raad. Voorstel ten behoeve van het beschikbaar stellen van een krediet van €355.000 voor het opheffen van de gevolgen van de pijlopzet in de Maas. Daarvoor hebben we portefeuillehouder Stoffels. Welkom. En ik begin bij meneer Poel. U krijgt het woord voor mij.
Ja, dank u voor. Dan heb ik even het digitaal niet voor mijn neus, maar ik heb toch hier wat dingen opgeschreven. We hadden wat vragen hierover, want ja, die 355.000 die komt in ieder geval uit de algemene reserve, maar dat was al een bedrag van 800 zoveel ingepompt. 866.000, dus daar blijft nog een bedragje hangen van €510.000. Maar als ik die bedragen opsom, tenzij ik het verkeerd zie, van wat er allemaal moet gebeuren, dan kwam ik tot €455.000 en niet 355, of ik heb verkeerd geteld. Dan de vraag, en dat was voor mij wat meer, de keuze voor Smals. Aan de ene kant begrijp ik, Smals die zit daar en die zit er al jaren en die doet al veel en die wil al veel. Maar de vraag is of inderdaad dat rendement gehaald wordt en er wordt verwezen naar contractuele afspraken. Nou heb ik die in het verleden ook gezien, maar of nou op dit punt er specifiek contractuele afspraken zijn gemaakt met Smals, dat weet ik niet. En dat durf ik te betwijfelen of het zou, laat ik zo zeggen, met hernieuwde afspraken met Smals in dat kader worden gebruikt als wisselgeld, zeg ik maar even. Maar voor mij staat de keuze voor Smals nog niet keihard vast, los van de argumenten die u gebruikt. Dus daar wil ik toch wat meer duidelijkheid over. Ja, en op het risico dat ik nu weer als de bakenboomknuffelaar word betiteld, maar ja, ze staan wel met pootjes in het water. En ik heb van u daar goed overleg over gehad met de wethouder zo tussentijds, maar dan was er ook een aanvullende vraag. Hoe staat het met het bakenbomenverhaal? Want dan wordt het ook alle Jezus stil. En ik lees in dit stuk van met de voetjes in het water, dan vallen ze straks om. Ja, dat wil de Rijkswaterstaat. En ik heb altijd ervoor gepleit, ook gelet op ons landschapsontwikkelingsplan, waar het geen topprioriteit heeft, maar wel een prioriteit, dat we daar ook eens een beleid gaan voeren. En de verwijzing naar dat er elders natuurlijke oevers komen, dat vind ik wel erg mager. En ik begrijp uit het stuk dat we niet het geld terug hoeven te betalen voor die 510 die we nog over hebben, hè, want het was vrij te besteden. Maar het staat er indirect in, niet dat Rijkswaterstaat zegt van jongens, jullie hebben minder uitgegeven, dus graag terug. Dus dat was het, voorzitter.
Heer Haagmeijer, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Nou, heel kort, dit is nog eens een manier van onderhandelen. Je hebt 300, want volgens mij, ik heb ook zitten rekenen, meneer Poel, en ik kwam wel op 355, maar goed, dat zullen we straks wel zien. Maar je houdt er 500.000 over. Zo wil ik met de provincie ook wel aan de slag. Dus gewoon heel goed gedaan, hè, denk ik dan maar. Tijden zijn veranderd, dus in die zin is er natuurlijk ook een nieuwe inschatting geweest. Dus nou, laten we eens een keer geluk hebben, ook mooi. Wat we nog wel zoiets hebben van, die 5 ton gaan dan blijven dan in de algemene reserve zitten. Je zou ook kunnen kijken wat je daar nog in die omgeving zou kunnen doen. Daar graag een keer een antwoord.
De heer Barthe. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Zoals mijn mede-collega's inmiddels al genoemd hebben, we hebben gezien dat er 355.000 euro besteed zal worden. We hebben via Rijkswaterstaat 866.000 euro ontvangen. De vraag is inmiddels eigenlijk al gesteld van, kan in dit geval de wethouder aangeven wat er met het verschil gebeurt? Blijkbaar is het bedrag nog vrij besteedbaar, maar we zouden toch graag de gedachte rond het ter beschikking zijnde bedrag van de wethouder gehoord willen hebben. Dan hebben we nog een andere vraag eigenlijk. Zou de wethouder aan kunnen geven waarom er eigenlijk zo'n grote technische inhoud, waarom het verschil in het bedrag tussen die 866.000 euro en het nu te besteden bedrag zo groot is? Zijn er technisch inhoudelijke verschillen die hebben geleid tot dit grote verschil? Tevens hebben we nog een verzoekje. We zouden graag dit soort documenten ook voorzien willen hebben van eventuele tabellen. Dat maakt het lezen voor commissielid en raadslid toch wat makkelijker, want het is best een gezoek tussen in al die getallen. En ja, paginanummering zou ons in deze helpen, voor zover.
De heer Jacobs.
Voorzitter, dank je wel. Wij zijn het eens met het voorliggend voorstel en de voordelen die ermee opgedaan worden. Nou, Willem Hagemeijer heeft dat gezegd, je mag ook wel eens een keer geluk hebben. Ik wil wel naar aanleiding van dit voorliggend stuk iets aan de wethouder meegeven. Hij hoeft het stuk niet aan te passen en we gaan nu verbeteringen aanbrengen aan die aanlegoevers. Wordt het dan ook niet tijd dat wij als gemeente daar eens lichtgeld gaan incasseren? Lichtgeld is naar onze mening daar op zijn plaats om dat te incasseren, want de gemeente gaat er dagelijks langs met een wagen om het huisvuil dat er geproduceerd wordt op te halen. De BOA die moet heel moeilijk gaan controleren. Een boot mag er bijvoorbeeld x dagen liggen en na die x dagen moet die 3 dagen weg en dan mag hij weer terugkomen. Ik zou de wethouder mee willen geven om hier eens aan te gaan werken. Dank je.
Heer Siro.
Ja, dank u wel, voorzitter. De opmerkingen zijn al gemaakt. Ik zal proberen om het in iets met andere woorden te zeggen. Ons viel ook op dat die 866.000 natuurlijk niet voor niks zijn gegeven. En wij zijn natuurlijk een gemeente die langs een relatief lange lijn langs de Maas gesitueerd zijn. En waardoor de pijlopzet natuurlijk misschien ook andere problematiek nog naar voren kan komen. En als je daar de Delta wet bij rekent, als dat al opportun is en de ruimte voor de rivier, dan zou we best ook nog problemen kunnen krijgen, denk ik. En dat je dan misschien niet te makkelijk het geld uit moet geven, dat was eigenlijk de vraag. En dan zeker niet aan de multipurpose situatie, want er staat ook in het stuk dat er daar eigenlijk niet bij hoort. Even kijken. De aanbesteding, ja, daar is ook al om naar gevraagd. Hè. Dus waarom zijn we afgeweken van het inkoopbeleid? Daar konden wij ook niet echt de essentie van oppakken. En verder tot slot het idee van het lichtgeld van ABC wil ik graag ondersteunen. Op die gedachte kwamen wij ook. We willen het niet inbrengen, maar ik wil wel gelijk het geluid laten horen dat we daar ook ondersteunen. Want er zijn ook kosten. Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
De heer Van den Burg.
Ja, heel kort, voorzitter. VVD kan instemmen met het voorstel. En ik maar eigenlijk maar één opmerking. Graag vaker dit soort deals sluiten waar we 5 ton aan overhouden.
Geen aanvulling van het CDA. Dan geef ik u het woord, wethouder.
Dank u wel. Even wat de optelling betreft. Ik ben het met de heer Barten wel eens. In het tabelletje zou het wellicht overzichtelijker zijn. Dus de volgende keer zullen we daar wat meer rekening mee houden. Overigens ook met de pagina-aanduiding. Kijkend naar de bedragen, dan geeft deze optelling 355.000 euro. Maar in een eerder voorstel heeft de raad 100.000 euro uitgetrokken voor het opspuiten van het zandstrand. Totale kosten waren 250.000 euro, 150.000 euro te betalen door de heer Peters voor aankoop van de grond en 100.000 euro voor het opspuiten. Dus daar zit het in. De keuze van Smals, ja, wij denken toch dat dit wel degelijk ook onderdeel is van het contract. Maar los daarvan, kijk, het contract zegt ons dat we in eerste instantie met Smals moeten praten. Dus dan is er nog niks overboord. Hè? Op het moment dat je met Smals niet eens wordt of vindt dat hij niet concurrerend is, dan kun je alsnog naar een ander. Nou, die afweging maken we natuurlijk ook steeds als we iets door Smals willen laten doen. Maar u moet zich voorstellen, Smals zit daar met materieel, met zijn schepen. En die kan dat gewoon veel goedkoper. Dat blijkt ook. Hij heeft voor ons eerder werken gemaakt, onder andere het haven uitbaggeren, heeft de oevers aangelegd. En dat kan niemand anders, omdat hij in die positie zit dat hij zijn materieel ter plaatse heeft. Niemand anders kan het voor die prijs doen als hij. En dat rechtvaardigt naar ons idee van het college ook waarom we nu weer Smals daarvoor naar voren hebben geschoven. En dat blijkt ook wel, want natuurlijk, we hebben met Rijkswaterstaat ook onderhandeld. En als wij onze prijzen, CQ die prijzen van Smals ernaast leggen, dan zitten we gewoon veel lager. Dat is één van de redenen waarom we lager zitten. Er zijn er meer. Het heeft ook te maken met het feit dat je in zo'n onderhandelingspositie natuurlijk ook rekening houdt met alle aspecten die je maar kunt bedenken, dat mogelijk gevolgen zijn van die pijlopzet. Zo is er ook gedacht aan de bomen aan de Steegstraat. Wat gaan die doen als straks het waterpeil 30 centimeter stijgt? Ze staan heel kort bij het water, dus de verwachting is ook dat de invloed van het grondwater ook direct bij die bomen komt. En wat gaan die bomen dan doen? Je moet rekening houden met alle aspecten. Dus ik ben er nog niet zo ver om te zeggen van we houden nu 5 ton of nog iets meer over. Het zit in de algemene reserve. Je zult moeten kijken en we kunnen niet uitsluiten op termijn toch nog wat extra kosten komen die te lasten komen van de pijlopzet. Daarmee geef ik ook meteen een antwoord op de vraag van wat gebeurt er met het restant. Het zit in de algemene reserve en daar gaat de raad over. Dus op het moment dat wij als college met een voorstel hebben om aanvullende werkzaamheden te gaan doen uit de algemene reserve, ten behoeve van die pijlopzet, komen wij bij de raad. En we hoeven inderdaad geen geld terug te betalen. Zo is het afgesproken met Rijkswaterstaat. Het bakenbomenverhaal, ja. Ik wou dat ik nu daar een helder antwoord op kon geven. Ik kan het helaas nog niet. We gaan deze maand naar Rijkswaterstaat. Ik heb van onze medewerkers begrepen dat er nu wel een oplossing in zicht is. En ik denk dat het hierop neerkomt van daar waar de natuurlijke oevers zeg maar begrensd worden. Omdat ze niet verder worden gedacht dan een theoretisch profiel. Alles wat er buiten komt, daar zijn we vrij in. Maar Rijkswaterstaat gaat dus de bakenbomen niet beschermen. Dat mogen duidelijk zijn. Maar we hebben waarschijnlijk wel de mogelijkheid om buiten die natuurlijke oevers toch iets terug te brengen van de bakenbomen. En we moeten kijken waar er dan nog voldoende plek is om dat te kunnen doen.
Meneer Schoen?
Ja, voorzitter. En ook voor kosten van de gemeente uiteraard. Want daar heb ik ook begrepen van Rijkswaterstaat. Waar dat mogelijk is, kunnen we ze behouden, maar dan wel ook voor onze rekening. Dat is helder volgens mij, of niet?
Ja, ja. Ja, Rijkswaterstaat voelt zich niet verantwoordelijk voor de bakenbomen. Het geld wat we overhouden, wat zou kunnen kijken, zegt de heer Hagemeijer, wat je dan meer voor dat geld kunt doen. Ik zou dat niet verstandig vinden op dit moment. Maar goed, die raad gaat over de algemene reserve nogmaals. En houdt er ook rekening mee dat in de toekomst wellicht nog extra kosten komen ten behoeve van de pijlopzet. Even kijken. Het verschil is zo groot, ik denk dat ik het net al een klein beetje toegelicht heb. Er zitten dus werkzaamheden in die Rijkswaterstaat in de handeling wel naar voren zijn gebracht. Waarvan we hebben gezegd, nou we wachten daar nog even mee. Wellicht is er een later moment dat alsnog moet gebeuren, maar op dit moment voorzien we dat niet. Kijkend naar een heel stuk van oeverbescherming, dan is daar in de handeling nogal wat zwaarder op ingestoken. Zien wij er nu vanaf. Om ingrijpende grondaanvullingen te gaan doen. En we hebben een wat eenvoudiger beschoeiing, waardoor uiteindelijk de kosten daar wat lager zijn. Lichtgeld incasseren, ja, dat is aan de raad. We hebben een verordening Kraaienbergse Plassen vastgesteld, waarin de raad heeft bepaald dat er maximaal 6 nachten gratis mag worden afgemeerd langs die oever. Als uw raad dat anders wil, dan. Ja, dan kunt u daar een voorstel voor doen, zou ik zeggen. Maar wij hebben die behoefte niet. Wil je het korter doen, dan krijg je ook weer een handhavingsprobleem. Het is gewoon bijna niet te handhaven. Want ja, boten moeten ergens kunnen afmeren. En je kunt natuurlijk ook zeggen, gaan we naar een haven. Maar dus het vrije recreatieve gebruik is ook een onderdeel van de Kraaienbergse Plassen. Maar wel begrensd. En in dit geval heeft u raad ervoor gekozen om dat bij 6 nachten te leggen. En ik zou ervoor willen pleiten om dat zo te houden. Want afvalbakken moeten we sowieso plaatsen en ja, ook dagelijks ledigen, zeker in de zomerdag.
Meneer
mag ik de wethouder hier dan toch over interrumperen. Goed, hij geeft aan dat we dus middels een motie wellicht die verordening anders in kunnen gaan richten. Maar hij wijst ook op het feit dat die BOA's nu ook moeten controleren of dat die boten daar langer dan 6 nachten liggen en weer terugkomen. Dus die kosten van onderzoek, die hebben we dan toch.
Wethouder.
Nou, ik denk dat het nu niet een taak is dat de BOA's er nu niet elke dag hoeven te komen. Maar goed, daar kunnen we dan nog nader op inzoomen. Maar dat ze bij 3 dagen er inderdaad veel vaker naartoe zullen moeten om dat te kunnen handhaven. Er zit gewoon veel meer tijd in.
Meneer Hagema, u ook interruptie?
Nou ja, ik denk dat qua handhaving er helemaal niks gebeurt. Ik denk als er 6 of 8 of 10, nou wordt er gewoon niks gedaan, denk ik. Dus er is een mensen die nu al blijven de 14 dagen liggen, lijkt mij zo, gebeurt er ook niks. Dus of er is handhaving of er is geen handhaving. En als je handhaaft over 6 dagen of over 3 of over 2, je moet handhaven. Maar ik denk dat het niet gebeurt.
Eens. Gaat u gaan.
Ik ben het met u eens. Als het 6 dagen is, moet er ook gehandhaafd worden. Ik zal dat in ieder geval onder aandacht brengen als u zegt dat het niet zo is. Maar ik kan het nergens op baseren. Ik moet op uw indruk ook afgaan. Lange Lint van de Maas. Ik denk niet dat het van invloed is. Want dan is het echt Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zorgt voor de consequenties van de pijlopzet langs de Maas, direct langs de Maas. Maar de Kraaienbergse Plas is natuurlijk een gebied achter de Maas. Wat geheel de verantwoordelijkheid is van... Ja, in dit geval dan de gemeente waar we het nu over hebben. Volgens mij heb ik de vragen beantwoord, voorzitter.
Ik kijk naar meneer Schroen.
Ja, ik had nog een vraag gesteld over de multipurpose, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar terminal. Daar staat een stuk dat eigenlijk er niet bij hoort. Dat heeft niks te maken met de pijlopzet, maar toch wat financiering in dit stuk geregeld. Hè. Dat is natuurlijk niet zuiver en ik wil niet romser zijn dan de paus, maar... Het is toch een beetje een ongelukkige constructie. U heeft daar niet op gereageerd.
Ik heb die vraag niet opgeschreven, maar ik wil er wel op reageren. Het is een stuk wat er inderdaad nu al slecht bij ligt. Maar waar sowieso iets aan moest gebeuren op het moment dat er van pijlopzet sprake is. Dus we combineren dat nu. Dus in die zin heeft u wel gelijk. Maar goed, ik denk dat u er geen tegenstander van bent om werk met werk te maken.
Ik kijk de commissie rond. Meneer Poel?
Kort, tweede termijn dan ook meteen, dank ik. Dat is de bedoeling, ja. Nou, in ieder geval bedankt, wethouder. De beantwoording was helder en duidelijk. Die 100.000 die ik miste, die zat dan in een eerder voorstel. Maar dat betekent dus ook dat, waar ik dacht nog 500.000 over te houden, dat dat dan toch minder is. Want het is al uit het potje gehaald. Ja, de keuze voor Smals, dat zijn de voor's en de tegens. Ik vertrouw op de onderhandelingscapaciteiten die u in ieder geval in dit voorstel goed heeft gedaan. En of dat allemaal contractueel vastligt, ja, dat hoeft allemaal niet uitgeplozen te worden, kost alleen maar energie en tijd. Dus in die zin stap ik over mijn eerdere, in ieder geval eerste bedenkingen heen en geef ik u hierbij in ieder geval ons fiat daarvoor.
Meneer Hagemeijer nog aanvullend in de tweede termijn, de heer Bart de tweede termijn, de heer Jacobs tweede termijn niet, Giroen niet, Van den Burg niet, en CDA wil dan niet. Dan stel ik vast dat dit stuk raadsrijp het is en doorgeleid kan worden naar de raad. Is een A, een B of een C-stuk? Breed is er gedragenheid voor A-stuk. Dan gaat het als volgt naar de raad. Dan gaan wij verder met het volgende agendapunt. En dat is het voorstel in zaken vaststelling van het Groen Beleidsplan 2013-2022. Het is ook ter advisering aan de raad. Portefeuillehouder wethouder Stoffels. Ambtelijke ondersteuning, welkom. Meneer Hendricks of meneer Thijssen. Meneer Hendricks, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal er een beetje snelheid ingooien. Uitvoerig rapport, alle aspecten staan erin benoemd. We moeten het nog vertalen naar wat concrete uitvoeringsplannen, beheerplannen. Dat is op zich duidelijk. Ik vroeg me een beetje af, maar dat is meer om wat meer informatie te geven. Zijn die beeldkwaliteitsplannen niet wat veel van het goede? Maken we daardoor niet onszelf ook moeilijk? We schrijven veel op. Wat voegt daartoe is eigenlijk de vraag. En ons centrale punt hierbij is eigenlijk het volgende. En dat is... burgerparticipatie en zelfsturing. En daar zouden we nou in dit voorstel eigenlijk wat meer ambitie van uw college verwachten. Juist openbaar groen is een thema dat we echt samen met de bewoners zouden moeten oppakken. Dan hebben we het natuurlijk ook over de buurtbudgetten. Valenbroek hebben we ook een motie over aangenomen, bent u mee bezig. Maar voor het CDA is het echt een van de belangrijkste thema's voor de komende tijd. En je bereikt natuurlijk veel meer dan alleen maar het onderhoud van het openbaar groen. Je bereikt ook zoiets als medeverantwoordelijkheid, sociale cohesie. Kortom, de participatiesamenleving waar we het momenteel over hebben. U omarmt het wel in het stuk, maar er ontbeert een klein beetje visie, ambitie en wat kracht uit. En ja, daar zit ik nog een beetje op te wachten eigenlijk. Dus overtuig ons eens van het feit dat u daar nou echt voor de volle 100% op inzet.
Meneer Van den Burg.
Ja, dank u voorzitter. Een keurig opgesteld rapport waar denk ik menig adviesbureau een voorbeeld aan kan nemen. En ik neem aan dat beide opstellers dan ook met succes inmiddels zijn afgestudeerd. Een drietal vragen. De eerste sluit eigenlijk een beetje aan bij de opmerking van CDA over burgerparticipatie. Hoe worden de wijk- en dorpsraden betrokken bij de volgende stap? Het opstellen van groenstructuurplannen op wijkniveau. Dan wordt ook voorgesteld in het beleidsplan om een LIOR, Leidraad Inrichting Openbare Ruimte, op te stellen. Wij zien dat in het raadsvoorstel niet meer terugkomen of wordt dit meegenomen in het beheerplan. En tot slot, wat is de stand van zaken van besluitvorming in de andere twee deelnemende gemeenten Graven en Meel? Voor zover.
Meneer Siroen.
Dank u wel, voorzitter. Een paar opmerkingen. Het is eigenlijk een CGM-stuk en we missen de link met, zoals we bij een volgende agendapunt hebben, met het Land van Kuik. Dat is eigenlijk jammer, zou je kunnen zeggen. Misschien komt dat nog. Nou, belangrijke conclusies zijn dat er, en opmerkingen van onze kant ook, en afwegingen, er moet goed gecommuniceerd worden. Daar is door andere fracties ook al op gereageerd. De groenstructuurplannen moeten ook nog per wijk en per kern worden aangegeven, wat de huidige en de gewenste situatie is, dat komt nog. Hè. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat er zo'n LIOR, Leidraad Inrichting Openbare Ruimte, opgesteld wordt. En wat ons betreft moet er dan een overlastparagraaf bij. Impliciet lees ik dat wel in een stuk, maar ik denk dat het heel belangrijk is, en dat heeft ook met de leefbaarheid te maken, dat je ook die overlast met name goed scherp hebt, op zijn minst in hoofdlijnen. En dan de beeldkwaliteitsplannen worden dan nog door de drie gemeentes opgesteld, staat in de stukken. Natuurlijk is het ook weer van belang, denk ik, dat we daar ook naar de vijf kijken. Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Meneer Van Boekel, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats wil ik eigenlijk zeggen dat de studenten een prachtig werkstuk hebben geproduceerd. Ziet er gewoon netjes uit. De beleidsplan gaat over de eerste komende 10 jaar en ook wat net genoemd is. We vinden het erg belangrijk dat de uitwerking hiervan gebeurt in samenspraak met de bewoners. Want een aanplant die gedragen wordt door de bewoners, dat draagt ook bij aan de leefbaarheid van een wijk of dorp. Wat we ook belangrijk vinden, en dat is ook een stuk ook wel genoemd, dat elk dorp zijn identiteit behoudt. Dus dat niet elk dorp of elke wijk allemaal dezelfde aanplant krijgt. Er moet echt wel verschillen zitten. Dit beleidsplan richt zich speciaal op binnen de bebouwde kom. En buiten de bebouwde kom hebben we eigenlijk ecologische berm hier in het begin meegemaakt. En ik heb de opmerking gehoord dat de gemeente wat meer aandacht zou moeten besteden aan het maaischema. Dat past hier misschien wel niet helemaal in, maar dat er niet gemaaid moet gaan worden als net de bramen rijp zijn om te plukken. Of als de planten bloeien, zodat voor de bestuiving van de bloemen eigenlijk. Dus bij deze.
De heer Bart, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot dit stuk kunnen wij eigenlijk kort en duidelijk zijn. Wij zijn oké met de goede constructieve aanpak. Het doel, inzicht en wensen en kosten proberen duidelijk te maken voor de lange termijn. Dat wordt in deze nagestreefd. Wij steunen dit soort werkmethoden die generiek bijdragen tot weten waar we met z'n allen naartoe willen. En die bijdragen aan kwaliteit en samenwerking. Voor zover.
De heer Hagmeijer.
Dank u wel, voorzitter.
Ja, de uitgangspunten, daar zult u begrijpen, spreken ons zeer aan. Leefbaarheid, biodiversiteit, duurzaamheid en vooral het betrekken van de bewoners bij het uitvoeren van het beleid. Dat zijn termen die uit ons hart gegrepen zijn en daar staan we natuurlijk volledig achter. Wat ons betreft, en ik heb het hier ook al een paar keer meer gehoord, zou dat betrekken van de bewoners iets meer body kunnen hebben. Met duidelijke voorbeelden. Bijvoorbeeld, wat je zou kunnen doen, doen we zelf een duit in het zakje, omdat ik dat van nabij ken. Dat je bijvoorbeeld een stuk bos bij mensen die vlak erbij wonen in onderhoud zou kunnen geven als tegenprestatie. Zouden ze het hout kunnen hebben, enzovoort. Dat soort zaken die... Wat zeg je? Nee, je moet dat wel met moed, trouw en beleid doen. Maar ik geef een voorbeeld waarop je dat heel nadrukkelijk zou kunnen doen. En daag u ook uit om daar zelf een aantal voorbeelden te noemen die heel praktisch en concreet zijn. Want de bewoners die in een bepaald gebied zijn, die weten vaak erg goed wat eraan scoort en waar iets aan gedaan zou moeten worden. Dus ik daag u ook uit om daar met een aantal hele concrete voorbeelden te komen. Even terug naar het idee van dat je dat met een aantal gemeentes wil doen. En dat is natuurlijk een heel sterke kant van dit voorstel. Omdat juist de verschillen die er zijn ook overeenkomsten tussen de verschillende gemeentes, maar er zijn ook grote verschillen qua aanpak enzovoort. Het is juist zo goed en sterk in dit voorstel dat je dat probeert te structureren, zodat we niet het beleid wat je met de ene gemeente doet, vlak over de grens, ziet de nek omgedraaid worden. Dus we steunen dit zeer dat dit, met name dit grensoverschrijdende samenwerking, dat steeds meer body gaat krijgen. Dan in ieder geval met belangstelling uitkijken naar die 2014, wanneer dat gewenste beeldkwaliteit besproken wordt. Wat altijd weer hier erg van belang is, dat plannen maken is één ding. Maar op een gegeven moment moet er ook nog geld zijn. En moet er ook de wil zijn om daar geld in te stoppen. En dat is op dit moment nog onze grote zorg. Maar verder hebben we ten aanzien van dit stuk heel veel lof.
Meneer Poel?
Ik kan deze keer heel kort zijn, voorzitter. Want wij sluiten ons volledig aan bij de bijdrage van GroenLinks.
Dan geef ik het woord aan de wethouder. Gaat u gaan.
Dank u wel. Bedankt voor de lof die uitgestrooid is over het plan. Ik zal dat proberen over te brengen naar degene die destijds hebben opgesteld. En aan onze medewerkers die dat amperlijk begeleid hebben. De vraag was in eerste instantie, wordt het niet moeilijk met beeldkwaliteitsplannen? Het zal een gewenning zijn, dat ben ik met u eens. Maar het geeft wel veel meer en beter weer wat de kwaliteit is van het plantsoen wat u als raad nastreeft. We gaan straks met elkaar een exercitie doen, hè, waarin wij door middel van beelden, foto's en een korte omschrijving duidelijk maken wat betekent matig onderhoud, wat betekent goed onderhoud, wat betekent slecht onderhoud. En daar spreken we dan wat over af. En dat kunnen we ook, omdat we dan bij zo'n plaatje u ook kunnen aangeven wat daarvan de financiële consequenties zijn. Dus u weet veel beter waartoe u besluit en u weet wat de financiële consequenties daarvan zijn. Zeg u? Die gaat straks het beeldkwaliteitsplan vaststellen. En een ander punt is dat het ook veel meer recht doet aan veel beter instrument is om de kwaliteit goed te bewaken. Want dan ben je niet afhankelijk van een groeizame zomer of juist een hele droge zomer, waarin je vaker of minder vaak hoeft te schoffelen, om maar iets te noemen. Je zegt gewoon, dit is het beeld wat we afspreken en op die wijze ga je het aanbesteden. Dus alleen maar, ja, het wordt even een gewenning, maar uiteindelijk denk ik dat we er allemaal veel beter mee af zijn. U wilt meer ambitie voor wat betreft burgerparticipatie. Nou, ik denk dat in het stuk, in ieder geval, het is een beleidsstuk, hè. We gaan er niet op uitvoeringsniveau zitten. Het is een beleidsstuk wat meerdere keren in het stuk terugkomt dat burgerparticipatie voor ons heel belangrijk is. En we hebben ook met uw raad afgesproken dat wij, toen wij het hadden over extra budget voor de padbroek, dat we dat ook zouden aangrijpen om proeven te nemen met burgerparticipatie. En er worden op dit moment met burgers plannen gemaakt en ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen gestoken in de padbroek als het gaat om het opknappen van de openbare ruimte. En we komen in 2014 bij u terug met een evaluatie van die pilot waarin wij die burgerparticipatie heel hoog in het vaandel hebben staan. Dus dat moment wou ik toch wel even afwachten. Dan krijgt u waar u al lange tijd om vraagt. Maar neem van mij aan dat ook dit college daar heel graag nog veel meer werk van wil maken. Maar we maken eerst ook die pilot met elkaar af. En we gaan het dan samen met uw raad daarover hebben. De leidraad die komt inderdaad niet meer in het raadsstuk terug. Omdat de leidraad is eigenlijk een praktisch instrument waarin wij voor de interne organisatie zeg maar heel duidelijk maken wat kwaliteit is. En dan hebben we het bijvoorbeeld over dat we in nieuwe plannen of in te renoveren plannen geen snippergroen meer willen zien. En wat is dat dan? Nou, daar staat er bijvoorbeeld in zo'n leidraad dat we groenstroken moeten hebben van tenminste zoveel vierkante meter. Dat zijn dan zeg maar de uitwerkingen die in zo'n leidraad staan, wat als richtlijn dient voor al die mensen hier in huis die bezig zijn met het inrichten van de openbare ruimte. Dus dat is gewoon een praktische uitwerking van wat uw raad bij het beleid heeft vastgesteld. Als u mij vraagt hoe was de stand van zaken in Graven aan Mil. Nou, in Mil en Sint-Hubert, daar wordt het groenbeleids- en het groenstructuurplan in december in de raad vastgesteld. Kijkend naar Graven, dan komt het groenbeleidsplan in november in de raad. En Graven heeft nog geen groenstructuurplan in voorbereiding. Er moet een overlastparagraaf bij, wordt er gezegd. Dan gaat het waarschijnlijk over die plekken waar men overlast ervaart van het groen, dan met name bomen. Overlastbomen heeft het dan met name over, denk ik. Ik denk dat dat geïntegreerd kan worden in een stuk, want die zijn ons wel bekend. Dat mogen duidelijk zijn. Uitwerking van groenstructuurplannen samen met dorps- en wijkraad, ja. Dat strookt ook met wat we in het Groen Beleidsplan hebben aangegeven, dat we burgers willen laten participeren in het geheel. Meer aandacht besteden aan het maaischema. Ja, ik neem dat mee, maar we komen nog met een evaluatie over het bermbeheer. Dat zal het dit jaar niet zijn. Maar goed, ik weet niet of dat nu moet antwoorden, maar dat wordt zeker niet eerder dan volgend jaar, dan wel het jaar erop, omdat de wijzigingen in het bermbeheer als gevolg van het ecologische beheren, die zijn dermate marginaal in de eerste jaren. Want je moet eerst verschalen voordat het gevolgen heeft voor je vegetatie in de berm. En als je nu gaat evalueren, dan tref je waarschijnlijk dat het voor 99,9% nog hetzelfde is. Want de uitwerking die komt pas na een paar jaren volhouden dat je het alle voedingsstoffen wilt blijven afvoeren. Afvoer van gras. Even kijken. Nou ja, ik sluit me natuurlijk graag aan bij de woorden van de heer Hagemeijer. Die zegt dat het sterk is om het samen met de gemeente te doen. Dat heeft allerlei voordelen. Groen en groen beeld houdt niet op bij de grenzen van de gemeente als het goed is. Hè. Dat loopt door. Maar ook in je beheer kun je daar straks natuurlijk ook voordeel van hebben. Hè. Als je beeldkwaliteitsplannen hebt die misschien ook nog goed met elkaar in evenwicht te brengen zijn. Dan heeft het allerlei voordelen als je kijkt naar beheerskosten. En u, maar wij ook, denk ik, zien met belangstelling naar de beeldkwaliteitsplannen. Dat was het, voorzitter.
Ja, meneer Hagemeijer.
Ja, kan ook in de tweede termijn, maar ik had ook nog even gevraagd, een beetje uitgedaagd om met een aantal praktische voorbeelden te komen, maar die hebt u nu nog niet voor handen, begrijp.
Nou ja, ik kan er wel een paar noemen, maar ik heb ook aangegeven dat wij met die pilot nog terugkomen bij de raad. Ja. En inderdaad, zoiets kan er ook in zitten, maar je moet natuurlijk altijd wel opletten met de houtopbrengst. Hè, als je echt bomen in de straat laat kappen door mensen, er gebeuren ongevallen. Dus je altijd met dat soort dingen rekening moeten houden. Maar het idee, dat leeft bij ons ook wel. Je moet ook iets, wat is in het familie, er moet ook iets voor de bewoners zijn.
Meneer Schroom?
Ja, dankjewel voorzitter. Ik had ook nog de vraag gesteld, of althans als vraag bedoeld, dat het een CGM-stuk is. En de link met de 5 gemeentes en de groenbeleid houdt niet op bij de grenzen van gemeentes, om uw woorden na te spreken. Maar we hebben natuurlijk ook in het Graafsmanifest staan dat we met z'n 5 van alles proberen te doen. Waarom is dat niet in dit beleidsstuk betrokken?
Nou ja, omdat we in het Graafsmanifest hebben afgesproken dat de 3 ambtelijke organisaties van de gemeentes Graven, Millens en Tubert en Kuik samenwerken. U weet, we nu één ambtelijke organisatie ook. Het wordt ook wel heel lastig op dit moment, als je dat ook met al die zaken, ook met Boksmeer en Sint-Antonis nog moet gaan koppelen. Dus we hebben er nu voor gekozen, zoals het ook in het Graafsmanifest is afgesproken, eerst deze drie. En laten we ervan uitgaan dat Boksmeer en Sint-Antonis dat ook doen. En we kijken later hoe we die twee dan weer bij elkaar kunnen brengen, als we dat zouden willen.
Ik kijk voor de tweede termijn naar de commissie. Meneer Hendricks niet, meneer Van den Burg niet, meneer Schroen.
Ja, nog een opmerking. De wethouder zei dat inderdaad, aan de hand van het beeld kunnen we onze wensen en ons beleid vaststellen. En als we stellen dat we een hele vruchtbare zomer hebben, dan zou je veel meer uren bij een bepaald beeld kunnen hebben. Of althans, ik dacht even, is dit daar geen open eind in? Dan is het ook wel lastig budgetteren.
Meneer Jacobs niet. Meneer Barton niet. Meneer Hagemeijer nog?
Kort even. Dus we pilot enzovoort. En we kunnen daarna wellicht ook wat meer concreter worden en die zaken verder uitwerken. Zoals gezegd, heel sterk voor die samenwerking tussen de verschillende gemeentes, zodat de grenzen niet bepalen wat er gebeurt. Er komt een keer een moment dat je die zaken op elkaar afstemt. Dan is het niet de bedoeling dat wij met ons beleid erop achteruit gaan. Dat wou ik even aan u meegeven.
Met haar.
Ja, dat laatste is natuurlijk dan weer aan de raad. Dus, hè? Maar ik voel wel met u mee. Meneer Schroen, als het zo zou zijn, dan heeft u gelijk. Maar we gaan er uiteraard geen open eind van maken. We hebben de beeldkwaliteit als... Dat is wat er geleverd moet worden. En het is risico aannemer. Kijk, we gaan het voor meerdere jaren doen. Hè, dus je zal het goed met kwaaien moeten nemen. Het is risico aannemer. Om dat dan goed in te schatten. Maar daarmee voorkom je dus wel dat er dat je iedere keer met die schommelingen te maken hebt en dat je daardoor soms dingen gaat doen die misschien helemaal niet nodig zijn, zoals nu het geval is wellicht. En als het waar nodig is, dan heb je die middelen er niet voor.
Goed gehoord, de beraadslaging. Stel ik vast dat dit stuk doorgeleid kan worden aan de raad. Een A, een B of een C-stuk? Een C-stuk. Bij deze. Dan gaan wij verder met het volgende agendapunt. En dat is ter advisering aan de raad het voorstel in zaken het rapport Identiteit Land van Kuik. Meneer Poel?
Ja. Microfoon aan zetten, natuurlijk. Voorzitter, ik was vrijdag bij het nieuwscafé van de Gelderlander in Boksmeer. En toen was daar een van de geïnterviewden aan het woord. En toen had ik in eerste instantie zoiets van, god, wordt dit niet een te, moet ik zeggen, in mijn woorden, wat softie benadering van het geheel. Wat globaal, wat niet weinig concreet. Maar ik moet zeggen dat ik toch tot inkeer ben gekomen toen ik de stukken heb gelezen dit weekend. Ik had er zoiets van, nee Rob, kijk daar nou eens met andere ogen tegenaan. We zijn hier van plan om hier iets neer te zetten voor het Land van Kuik, waar ik zelf een warme voorstander van ben. Om daar, zoals u weet, nog eens een keer één gemeente van te maken. En dan hebben we dit soort initiatieven met alle kritische kanttekeningen die je wellicht kunt maken, toch nodig. Dus ik sta daar heel positief tegenover. Ik wil er met name twee punten uithalen. Is toch die ene VVV die er moet komen voor dat gehele Land van Kuik. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En er ligt gewoon een basisstuk wat verder, zeg maar, door de mensen die daar ook mee moeten werken, verder uitgewerkt moet worden. En daar wordt ook aandacht aan besteed. Met name triggert mij het feit dat de vrijwilligers in het geheel, dat daar, zeg maar, nogal wat accent op gelegd wordt. Want die moeten het inderdaad doen om dit Land van Kuik, die ontmoetingsplek, te laten worden die we eigenlijk al zijn en die we nog meer moeten uitdraaien. Dus na mijn eerste terughoudendheid, na de stukken nog niet te hebben gelezen vrijdag, ben ik in het weekend met een positieve bril op geheel anders tegen deze zaak aan gaan kijken. Dat wil ik u meegeven.
U heeft ook een bril, meneer Hagemeijer. Gaat uw gang.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Kuik, het land van de heerlijke ontmoetingen. Waarom ik daar zo'n wisselend beeld krijg, weet ik niet. Maar ik heb begrepen dat dat heerlijke voortkomt uit het feit dat Boxmeer een heerlijkheid is of zoiets. En dat het daarom erin moest. Het kan mensen op hele vreemde gedachten brengen. Het stuk op zich is prima en daar kun je verder mee. Alleen zie je dat een behoorlijke rol ingevuld wordt door de VVV. Waar bij ons een beetje zorg is, is dat dit wellicht goed bekeken is. Maar de vraag is of ook gezien de situatie die na 1 januari ontstaat, omdat er een nieuwe vorm wordt gevonden van subsidiëring enzovoort, of de VVV dit stukje wel kan dragen. Want ik denk dat die VVV ontzettend belangrijk is, stimuleren en praktische mensen zijn. Maar het gaat ook om een stukje beleid. En de vraag is dus in hoeverre de VVV ter plaatse dit beleid kan gaan dragen.
De heer Van der Hoog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, feiten, de vraag die de Hagemeijer is, hebben wij ook als zorg. Eigenlijk komt het erop neer, is de VVV wel professioneel genoeg om dit te dragen? Dat is eigenlijk de essentie van de vraag. Volgens mij zou ik daar een beetje in samenvatting aan op GroenLinks.
Ja, u mag.
Nou, ik bedoel ook tegelijkertijd dan, misschien is dat dan ook meteen even gezegd, is er genoeg hulp voorhanden om, indien dit nog niet zo is op beleidsniveau, dat er dan genoeg hulp omhanden is vanuit de gemeente of vanuit een andere organisatie om ervoor de zorg te dragen dat dat gebeurt.
Meneer Van Hoogen.
Ja, inderdaad. Zo bedoel ik het dus ook. Dus dat komt inderdaad over de professionalisering en de zorg die daarbij bij hoort en de controle die daarbij hoort. Dat is even onze zorg ook. Ik weet niet, dit onderwerp vind ik niet echt een commissieruimte onderwerp. Ik weet niet hoe de anderen daarover denken. Maar ik vind het eigenlijk meer bij een andere commissie thuis horen. Ik weet niet hoe het presidium daarover heeft gedacht, maar enfin, het is bij ons terechtgekomen. Ja, ik ben er niet bij, dus goed. Ik vind het geen ruimte onderwerp.
Ja, dat is wel degelijk aan de orde geweest in het presidium ter bespreking. We hebben nog over de bestuurlijke kant gehad. Maar omdat hier met name toerisme, recreatie, ruimtelijke aspecten in zitten, is uiteindelijk toch gekozen om dat in deze commissie te bespreken. Klachten bij uw fractievoorzitter. De fractie van het ABC, wie mag ik... Meneer Van Boekel, gaat u gaan.
Dit voorstel geeft aan dat toerisme en recreatie belangrijk is binnen het land van Kuik. Gezamenlijk optrekken zal waarschijnlijk leiden tot betere resultaten. En die betere resultaten zullen ook het gevolg moeten zijn van het aanstellen van een procesmanager. Zijn taak zal erg belangrijk worden. En hij zal ook rekening moeten houden met de andere belangen. En dat bedoel ik de industrie en de agrarische sector.
Is Jeroen?
Ja, dankjewel voorzitter. We zien er mooie termen in en mooie punten in de nota. Ontsluieren. En hoe krijgen we de Gelder onderweg bijvoorbeeld? Ontsluieren is inderdaad een mooie term. Maar we moeten nog veel doen. En dit is een goede eerste aanzet. Ook op het niveau van Land van Kuik, het aanpak is heel goed. De Gelderlanderweg is denk ik een losse vlodder. Het zit hem niet in het naamgevende, maar meer in het identiteitsbewuste en de identiteitsontwikkeling van de regio. En daar moeten we aan werken. En de vraag is inderdaad, hij is gesteld of de VVV daar leidend in kan zijn. Met wegen, dan gaat het niet zo goed. Dus een apart blad voor het Land van Kuik is utopisch, denk ik. En twee vliegen in één klap, misschien als we meer grensoverschrijdend zouden gaan kijken, met een Land van Kuikse katern. De link met de EU-regiovisie, die wordt gemist in de zin van, er is ook een EU-regionale notitie, toerisme. En daar komt er kort op neer, dat je inderdaad, je moet ook niet allemaal het wiel uitvinden. Dus je moet ook een, laten we zeggen, grotere en meer macro afstemming hebben, wil je succesvol zijn, denk ik. Dus ik zou er die bij betrekken. Dus gewoon verder uitbouwen en verfijnen. Het is gewoon niet af. Het is een hele goede notitie en leuk om te lezen, goed om te lezen. Het ontsluiert, maar hij is niet af. Ook denk ik nog als laatste, de heer Poel zou dat ook aan moeten spreken. Ik mis ook de kroonjuwelen en de kralensnoeren vanuit de Beeldenstorm. Die zijn er wel degelijk. Vanuit Beeldenstorm de notitie van onze landschapsarchitect. Ja. En die geven ook een, laten we zeggen, heel belangrijke informatie en uitgangspunten voor onze toeristische kijk en onze eigen identiteit. Dank u wel, voorzitter.
De heer Gertsen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het altijd fantastisch wat collega's altijd lezen, hoor, en dit soort stukken en relaties die gelegd worden. Ik vind het een gave, meneer Siroen. Ik wou dat ik dat ook op die manier zo kon. Maar ik lees het er toch niet uit. Wat ons opvalt aan het stuk, alles wat de collega's gezegd hebben over onze identiteit en toerisme en dat we een goede VVV moeten hebben, dat is allemaal waar. En dat die een goede huisvesting moeten hebben en dat we dat het liefste zo breed mogelijk moeten doen, met dus goed mogelijke uitstraling voor het land van Kuik. Dat is allemaal waar. Maar we hebben wel heel veel nodig om dat te concluderen. Als ik kijk naar het stuk wat erachter zit in het rapport en wat daar opgetuigd is aan bijeenkomsten en weet ik veel allemaal nogal niet meer, dan is het stuk wat nu voor ligt als beslisstuk, waarbij wij sowieso principieel bezwaar hebben tegen een beslisstuk voorleggen waar alleen maar het beslispunt kennis nemen van in zit, want dan kunt u het ons net zo goed gewoon toesturen. Dan hoeven we het hier in de commissie ook niet te behandelen, want dan zit er schijnbaar niet echt iets in waarover wij met z'n allen hier iets van moeten vinden. Dus wat mij betreft mag het de volgende keer ook gewoon toegestuurd worden, nemen we er kennis van. Ik vind het nogal opgetuigd en het resultaat wat ik dan zie in de notitie is dat we ons dan gaan richten op de eerste twee dingen uit de uitvoeringsagenda. Als we dat dan allemaal daar aan die voorkant georganiseerd hebben, en dit is dan de uitkomst, vind ik het nogal een beetje mager, alles bij elkaar. En ik heb een beetje zorg, wij hebben een beetje zorg, is dat datgene waar we met z'n allen om vragen, hè, dat is die daadkrachtige visie, daadkrachtige organisatie, of hier op deze manier met zo'n werkwijze ook van gaat komen. Maar ik ben benieuwd hoe u dat ziet. Misschien zie ik het wel helemaal verkeerd.
Meneer Hendricks.
Ja, voorzitter, ik zal me beperken tot een viertal vragen die wij nog hebben. De rest is aan de orde geweest. Er wordt gesproken over een intentieovereenkomst. Wat spreekt die intentieovereenkomst precies uit? Misschien een beetje de lijn met wat mijn collega net zegt, hè, van samenwerking, ja, hebben we daar zoveel woorden voor nodig om dat uit te kunnen dragen? Wat zegt die intentieovereenkomst? In het raadvoorstel schrijft u wat kanttekeningen op. De regionale ontwikkelingen mogen de lokale ontwikkelingen niet doorkruisen. Misschien sluit dat een beetje aan bij de vraag die aan de overkant gesteld wordt. Waar denkt u dan aan? Want daar staat verder geen voorbeeld bij. En ja, dat het lokaal inpasbaar moet zijn is nogal logisch. En dat is een beetje de vraag van in hoeverre is daarover nagedacht. De derde vraag is, hoe gaan we de resultaten hiervan in beeld brengen? Natuurlijk is niet alles kwantificeerbaar, maar hoe kunnen we nou straks over een jaar of twee jaar of drie jaar zeggen dat deze visie ergens toe geleid heeft? En wat is uw reactie op de aanbeveling om te gaan werken met, dat staat in het rapport, betaalde aansturende krachten in de centrale organisatie van het Land van Kuik? Zit daar nog een budgetvraag aan, zo ja of zo nee?
Dan krijgt u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Eerst even de vraag van waarom komt dit op deze manier naar de commissie toe? Dan wel naar de raad toe. Dat heeft gewoon de afspraak te maken met zoals wij die gemaakt hebben met het Land van Kuik, om eenzelfde procedure te volgen. En kennis nemen van is natuurlijk niet een echt besluit. Dus in zoverre sluit ik me daar volledig bij aan. Alleen we hebben hier te maken met een stukje samenwerking waarbij iedereen zijn eigen methodiek gebruikt om naar de raad te gaan. In dit geval hebben we besloten omdat dat per gemeente verschillend kan zijn om dat op dezelfde manier te doen. Dus in dit geval kennis te nemen, zodat we zeker weten dat elke raad dat formeel ook ontvangen heeft. En toezenden is niet altijd formeel. En vandaar ook dat deze weg gekozen is. Laat het duidelijk zijn, en dat heeft iets met samenwerking gedaan. Misschien dat wij, als we dat alleen hadden besloten, een raadsinformatiebrief opgesteld hadden en die manier. Maar dat is per gemeente is dat verschillend. En we hebben gekozen voor een uniforme wijze. En dat is soms het risico van samenwerken. Over de VVV. Ja, volgens mij ziet u dat helemaal verkeerd. De VVV wordt heel erg belangrijk. Nee dus. Kijk, u bent op de hoogte dat wij het contract met de VVV per 1 januari 2014 stopzetten. En dat betekent dat wij iets anders gaan doen. En daar zou de VVV een rol in kunnen spelen. Maar wij vragen partijen om gewoon te offereren en de VVV is een van de partijen om te offereren, om mede te bepalen hoe wij de informatiepunten zoals wij die willen in de 5 gemeentes gaan inrichten. Nou, natuurlijk maak je in eerste instantie gebruik van het vrijwilligersnetwerk wat de VVV op dit moment opgebouwd heeft. Daar willen we ook, vandaar ook dat we daar zorgvuldig mee omgaan. Want op het moment dat wij misschien iets anders gaan doen, dan hebben die mensen de neiging, dan ga ik ook iets anders doen. Nou, dat willen we niet. Dus het is wel degelijk, ja, de VVV kan, maar dat hoeft niet. Het is op basis van offerten. En als zij een goede offerte dienen, dan kunnen wij met elkaar besluiten dat de VVV ondersteunend is aan de informatiepunten. Let wel, de zeggenschap over die informatiepunten komt te liggen bij het platform Recreatie en Toerisme. Het is anders, dat is een groot verschil. En dan kijk ik toch naar meneer Gertsen.
Ik krijg de eerste interruptie van de
Dat mag.
Even voor de beeldvorming, voor mezelf. Dat zou dus betekenen dat wellicht bij aanbesteding de VVV buiten de boot zou kunnen vallen.
Dat zeg ik, ja. Dat klopt.
Nou, ja. Ik schrik daar een beetje van, omdat daar bij de VVV op dit moment, ik ben toevallig vanmiddag ook nog eens even wezen kijken naar die mooie nieuwe optrekje wat ze hebben, dat daar heel gemotiveerde mensen zijn die alles in hun vrije heel veel in hun vrije tijd doen. En ik zit me even af te vragen, hoe gaan we dan met dit potentieel om?
Ja, zorgvuldig in eerste instantie. Vandaar ook dat deze vrijwilligers nadrukkelijk betrokken worden bij het hele proces. Hè. Afgelopen maandag zijn alle vrijwilligers in het land Verkuik, en dat zijn ook met name dan de vrijwilligers van de VVV, zijn geïnformeerd over de stand van zaken. Dat betekent dat, en dat worden dan informatiepunten, dat betekent niet dat de VVV definitief weg is. Dat betekent alleen maar dat wij niet meer gebruik maken van de organisatie regio VVV die gehuisvest in Den Bosch. Maar dat betekent wel dat wij nog steeds een VVV-vlag kunnen handhaven of VVV-producten kunnen verkopen. Daar is een verschil. Hè? Maar ik denk dat het in deze vergadering wat te ver voert om daar nadrukkelijk over te discussiëren. Ik wil u graag te zijner tijd daar verder over informeren op het moment dat wij precies weten waar we aan toe zijn. Er gaat iets veranderen en dat is, en dat kom ik naar de heer Gerts toe, het is wel heel principieel wat er gaat veranderen. En dan denk ik dat het resultaat zeker niet mager is op het moment dat wij als 5 gemeentes besluiten om onze verantwoordelijkheid eigenlijk neer te leggen bij een platform Recreatie en Toerisme. Dat wij faciliteren aan het platform en dat we op basis van het platform een stukje regie geven hoe Recreatie en Toerisme in te vullen. Wij faciliteren, dat doen we door bijvoorbeeld winkels beschikbaar te stellen en doen we bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan het totaalproduct, een bijdrage die we op dit moment rechtstreeks aan de regio VVV betalen in Den Bosch. Dus in zoverre van, ja, de VVV is niet verantwoordelijk, wij zijn zelf verantwoordelijk en wij zijn in dit geval de samenwerking, platform en gemeente. Kom ik meteen even naar de intentieovereenkomst. Nou, dat is de intentieovereenkomst. Een stuk samenwerken, een stuk verantwoordelijkheid neerleggen bij het platform Recreatie en Toerisme. Dat is een stichting. Dat zijn ook mensen die weten waar ze over praten, want het zijn mensen uit het veld. En uiteindelijk moet die intentieovereenkomst leiden tot een samenwerkingsovereenkomst waar bijvoorbeeld het managen van, het begeleiden van de informatiepunten, hè, zeg maar de voormalige VVV-winkels, op een goede manier zijn proces gaat krijgen. Ik snap niet helemaal de vraag van het procesmanager. We zijn samen aan het stuur en samen aan het stuur is dit valt de gemeente en het platform Recreatie en Toerisme. En wij werken met een projectleider en wij werken met de voorzitter van het platform Recreatie en Toerisme. Die zijn in feite de procesmanagers gezamenlijk.
Meneer Siro.
Ja, ik vroeg me even af, voorzitter, of voordat zo'n platform opgetuigd wordt, of daar niet binnen de bevoegdheden van de raden niet eerst een besluit van de raad aan vooraf moet gaan als je een voorziening totaal wijzigt of misschien zelfs opheft. Of in een ander geval als wij de VVV zouden willen handhaven als raad in de couleur lokaal, hoe moet ik die positie zien dan?
U bent al op de hoogte, want dat is ook geïnformeerd dat wij de samenwerking met de VVV in principe per 1 januari 2014 opgezegd hebben. Wij gaan een intentieovereenkomst, dat zal deze maand zal dat duidelijk zijn. Daar krijgt u ook te zien van hoe dit eruit ziet. En uiteindelijk is de samenwerkingsovereenkomst, ja, de samenwerkingsovereenkomst zal vastgesteld moeten worden door de Raad. Na eerst dat die vastgesteld is maar, door het college. Met de uitgangspunt dat het raad dat waarschijnlijk ook zal doen. Ja, maar dat is de stappen zoals die gezet gaan worden. Op het moment dat wij bevoegdheden overdragen, dan is dat denk ik ook de juiste weg. We praten over macro en euregio. Nou, het is heel nadrukkelijk de bedoeling om in eerste instantie, en dat is ook het streven erop gericht, om het land van Kuik intern goed te organiseren. Dat is ook de reden waarom we terughoudend zijn met een stuk samenwerking naar onze vrienden in Noord-Limburg, om het zo maar te zeggen. We moeten het eerst, die zijn verder dan wij, die hebben dat beter voor elkaar. Wij hebben een inhaalslag te maken, dus we willen het vooral in het Land van Kuik eerst goed organiseren. Op het moment dat je het in het Land van Kuik goed georganiseerd hebt, dan kan je naar buiten treden. En natuurlijk kijken wij om ons heen. We zijn, niet dom in zoverre van. We gaan niet opnieuw het wiel het vinden. Maar we richten het eerst op onszelf en vooral daarna naar buiten te gaan. Ja, betaalde krachten. Dat is onder andere een stukje VVV of informatiepunten. Er zal een betaalde kracht, zoals het nu ook is. Hè, op dit moment is bij de regio VVV iemand aanwezig die coördinerend werkt voor het Land van Kuik. Die wordt betaald door de vijf gemeentes. Nou, die persoon zal zometeen functioneren in opdracht van het platform Recreatie Toerisme. Dus een opdracht van de ondernemers. En op zo'n manier gaan we kijken van of we de zaak op een goede manier in kunnen vullen. De vraag van regionaal, lokaal, ja, dat is meer een algemene opmerking. En ik durf dat niet te specificeren voor wat daar precies mee bedoelt. In zoverre van goh, regionaal denken is wat ons betreft belangrijk. En natuurlijk mag het niet zo zijn dat lokale belangen behartigd. Dus het is meer een algemene opmerking dan dat daar specifiek gedacht wordt aan een situatie. Dus laat ik het daar even bij houden. Volgens mij heb ik het zo gehad, voorzitter.
Ik kijk de commissie rond. Oh, meneer Hendricks.
Eentje nog, hoe we de resultaten in beeld gaan brengen.
Ja, op dit moment weet ik nog niet. Kijk, ik denk dat we, als we dat praten over monitoren, dat we zeker moeten gaan doen. En dat we in eerste instantie, daar zijn we druk mee bezig, punt 1 en 2, zoals die vrijwilligers in die winkel goed op te zetten. En dat we andere zaken ook gaan doen. En ik denk dat we, en dat doen we sowieso in het Land van Kuik, ook met de strategische visie, wij melden elke keer terug van wat het resultaat is, wat wij bereikt hebben. Dus ik denk dat we elkaar gewoon alert moeten houden. En als er iets te melden is. En de planning staat in feite ook bij het uitvoeringsprogramma. Daar mag u ons aan houden. En dat vind ik ook resultaatgericht.
Voor de tweede termijn, meneer Poel.
Ja, voorzitter. Want ik heb straks gezegd dat ik met een hele positieve bril op naar dit stuk kijk. En naar de verdere uitvoering. En dat doe ik nog steeds, maar ik hecht er nu wel waarde aan en daarom wil ik toch daar nou eens goed over debatteren intern, om dat C-stuk te agenderen. Want u geeft nu een uitleg over de rol van de VVV's en die uitleg die vat ik anders op als wat ik hier lees. Want daar heb ik het over in die prioritering en die VVV's erbij betrekken, die mensen opleiden in een andere setting, noem maar op. En u heeft het wel over zorgvuldigheid, maar u heeft het ook over mogelijk
een ander soort VVV.
Een ander soort VVV. Dus ik, laat ik zo zeggen, het is mij niet geheel duidelijk op dat punt. En ik hecht daar waarde aan om dat te vermelden, want Hagemeyer heeft het ook al aangegeven. Want daar zit wel een stuk kennis en kunde en inzet vanuit het verleden. Dus ik hecht daar wel aan en daarom wil ik daar nog eens een keer nadrukkelijk over intern van gedachten wisten.
Hagemeyer?
Ja, ik heb dat zojuist ook even mijn zorg naar voren toe gebracht over de mensen die er op dit moment daar werkzaam zijn met heel veel inzet en plezier en kennis. En ook op dit moment op een plek zitten waar ze zich helemaal thuis voelen en hartstikke blij zijn dat het tot nu toe zo gelopen is. Maar ik bespeur ook dat u zegt, het zou wel eens kunnen dat we dat gaan stoppen, CQ, dat daar een andere organisatie de rol gaat overnemen. En u hebt ook het woord zorgvuldig gebruikt. Dat heb ik goed in mijn oren geknoopt. Want het kan niet zo zijn, denk ik, dat deze mensen met de inzet en de know-how en vooral de jarenlange inzet om niets uiteindelijk plotseling aan de kant zou schuiven. Maar ik heb u dat woord zorgvuldigheid horen noemen. Dus ik ben benieuwd hoe u dat verder doet.
Meneer Van Hoogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb ook toch de behoefte om daar intern nog eens goed over door te praten. Want nu de beantwoording van de wethouder aanhorende, ja, denk ik toch ook dat het inderdaad de zorgvuldigheid belangrijk is. Maar ook dat ik nu zie, wat ik eigenlijk niet uit het stuk haal, is dat we afscheid nemen van die regionale VVV, dat kantoor in Den Bosch, dat we daar niet meer aan gaan betalen. Maar dat we nu eigenlijk met het platform samen een eigen VVV gaan oprichten. Als ik dat verkeerd interpreteer, hoor ik het graag. Dus dat we wel degelijk de kantoren met de VVV-vlag gehandhaafd zullen blijven. Met ja, de vrijwilligers die we nu ook hebben, misschien aangevuld met wat andere mensen. Maar dat het voor de bezoekende toerist aan het land van Kuik wel degelijk van belang is. Want wat zoekt hij het eerste als hij informatie wil weten van waar is dat VVV-vlaggetje? Dus ik zou dat er ook wel voor willen pleiten om dat toch wel te handhaven. En of het nou het Land van Kuik VVV heet of Regio VVV, dan zal die toerist volgens mij helemaal niks interesseren. Dus ik hoop dat ik met die interpretatie die ik nu zelf geef, aan de hand van de antwoorden en het stuk, daar een bevestiging in krijg.
Wat zullen we zo horen, meneer Van Boekel? Is er een?
Ja, voorzitter, nog een laatste opmerking. Ik ben blij dat het ook inderdaad, voordat er grove stappen en rigoureuze stappen genomen worden, dat het ook bij ons dan nog komt in de vorm van de intentieovereenkomst. Dus we kunnen er het woord nog over voeren en ons zegje over zeggen. Dank u wel.
Gertje niet, meneer Hendricks.
Nou, eventjes heel kort nog. Wij hebben daar natuurlijk wel een raadsinformatiebrief over gehad van het college. En daaraan zijn we wel geïnformeerd over wat er staat te gebeuren. Dus dat hadden we ook al kunnen weten. Volgens mij gaat de wethouder dadelijk uitleggen dat er een verschil zit tussen de regiofunctie VVV en de VVV-vrijwilligers in de winkelsier.
Nou, ik ga het horen, wethouder.
Nou, het punt is van, kijk, we hebben te maken met de regio VVV en wij betalen de regio VVV en zij zijn verantwoordelijk voor hun vrijwilligers. Wij niet, de regio VVV is verantwoordelijk voor hun vrijwilligers. Daar betalen we ze voor en dat betekent dat wij als gemeente een product afnemen en dat product wordt uitgedragen door vrijwilligers. Nou, in zijn algemeenheid kost dat ons, dat kost ons geld. We zijn niet altijd tevreden over de kwaliteit die de regio VVV geeft. Dat betekent dat wij zijn gaan shoppen. Goh, wat gebeurt er in het land? Dus een uitvoering geven aan datgene wat hier ligt. Hè? Uitvoering geven, dus het gaat verder dan wat er in dit stuk staat. We gaan shoppen in het land en welke producten worden nog meer op de markt gebracht. Niet overal is een VVV. Laat het duidelijk zijn. Het is niet altijd noodzakelijk om je product recreatie en toerisme via een VVV-winkel te verkopen. Het is wel zo dat de VVV-formule als zodanig een sterke formule is. Dus in zoverre willen we dat niet graag weggooien. Wij werken gewoon samen met de vrijwilligers. Elke stap die wij zetten, zetten wij met de vrijwilligers. En we willen ook al die vrijwilligers die toevallig nu via de VVV functioneren, zometeen gewoon aan boord houden en die gaan functioneren wat ons betreft, mogelijk in ieder geval wat ons betreft functioneren voor het platform recreatie en toerisme. En met welke producten zij gaan werken is op dit moment nog niet bekend. Of dat het VVV-product is, dan wel producten van de andere kant van de Maas, ik ben de naam even kwijt, of een product is van het Vrije Tijdshuis, zoals het in de provincie Noord-Brabant is. Nou, dat zal de tijd leren. Daar zullen wij op basis van kosten en kwaliteit zullen wij een toets maken en gaan wij denken van dat wordt het product dat wij in onze informatiepunten willen gaan verkopen. Daarbij is het heel nadrukkelijk de bedoeling dat wij de huidige vrijwilligers keurig aan boord houden. En het is niet voor niks dat wij als gemeente Kuik, en dan praat ik even niet als land van Kuik, gemeente Kuik, deze vrijwilligers huisvesting hebben gegeven in Maastraat 17, waar ze inderdaad zeer tevreden over zijn. En dat willen we ook graag zo houden. Het positieve effect daarvan is ook dat je niet alleen VVV-vrijwilligers daar hebt, maar ook WAC-vrijwilligers, VAT-vrijwilligers, Heemtuin-vrijwilligers en Keukelen-vrijwilligers. En dat is eigenlijk datgene wat we ook willen bereiken. Het is niet alleen de VVV-vrijwilliger, het is de vrijwilliger in het Land van Kuik. En dat willen we met elkaar uitstralen. En in zoverre gaan we daarmee verder.
Goed. Met die toelichting gaan we dit doorgeleiden aan de Raad. En ik hoorde een C-stuk. Meneer Poel?
Ik nam het woord C-stuk in de hand omdat ik wat in verwarring werd gebracht door de eerste termijn uitleg. Maar dat heeft u nu in tweede termijn, naar mijn idee, wat beter gecorrigeerd. Dus wat mij betreft mag het nu een A-stuk zijn.
Weet u dat roept. Het voorstel is dat om voor kennisgeving aan te nemen? Als een A-stuk? Ruim? Ja, dan gaan we dat als A-stuk voor kennisgeving aannemen in de gemeenteraad. Dan komen wij bij het voorstel ter advisering aan de Raad in zaken vaststelling van de beleidsregel ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energieparken. Ook daarvoor is uitgenodigd de portefeuillehouder Baudet. Ik begin aan deze kant, CDA niet, VVD. Meneer Van den Burgt.
Ja, dank u voorzitter. Eigenlijk de VVD kan zich natuurlijk vinden in de voorliggende regels. Eigenlijk eigenlijk praktische vraag. Een verzoek om een activiteit die strijdig met het bestemmingsplan moet altijd worden getoetst aan bepaalde regels. Gelet op dit voorstel eigenlijk twee vragen daarmee in verband. Hoe worden andere met bestemmingsplan strijdige activiteiten dan beoordeeld als er schijnbaar geen toetsingskader is? En waarom zijn, als er wel een toetsingskader is, aparte beleidsregels voor zonne-energieparken nodig? Voor zover.
PLC. Meneer Gat?
Dank u wel, voorzitter. Op zich is PLC wel positief tegen dit duurzaam initiatief. Belangrijk is het draagvlak van de bevolking en dat missen we in de beleidsregel. PLC vindt de belangrijkste conditie en niet de randcondities. Beleidsregels vallen onder compensatie van het college. Hoe moet men hierin zien in het raadsvoorstel? Verder heeft PLC nog een andere vraag. Gezien de verwachte duur van de opbrengst van het zonne-energiepark is het af te raden om dure grond ter beschikking te stellen voor maximaal 15 jaar. Want dit is de streefdatum van de exploitant om zijn kosten eruit te halen. Bij zover de eerste.
De heer Van Boekel, gaat u gang.
Ja, dankjewel. We vinden het prima dat er spelregels opgesteld worden, waar wel en waar geen zonne-energieparken kunnen komen. Uiteraard moeten de parken de kwaliteit van de omgeving niet verstoren. We staan positief tegenover dit voorstel. We hebben wel twee vragen. In het stuk wordt gesproken over twee principeverzoeken, even 0,4 hectare en een ander van 4 tot 5 hectare. Waar liggen deze percelen? In deze.
Meneer Van Hoog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is natuurlijk heel goed dat er beleidsregels worden opgesteld om initiatieven te beoordelen en eventueel toe te wijzen of af te wijzen op basis van die regels. Dat is echt zeg maar de positieve kant van het hele verhaal. En als je het stuk verder leest, dan heb je het idee dat er eigenlijk alleen maar barrières worden opgeroepen. Hè. Dus het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Nou, dat is ook niet zomaar wat. Gronden uit de BGE, die moeten er eerst uitgehaald worden. Dus dat zijn nogal flink wat barrières. En wij vragen ons af of aan de ene kant die beleidsregels prima zijn, weet iedereen waar die naartoe is. Aan de andere kant, door de wijzigingen van bestemmingsplannen, de dingen die ik genoemd heb, lijkt het alsof het eigenlijk weer wordt ontmoedigd. Dus wij zouden eigenlijk liever willen zien, gezien het tijdelijk karakter van dit soort energieparken, of er misschien een mogelijkheid is om dingen wat sneller te doen, waardoor je misschien met bewijzingsbevoegdheden of wat dan ook kunt werken. Of juist kunt zeggen, laat het college daar wat meer een grote rol in spelen, dat dingen wat sneller kunnen. Op die manier te stimuleren dat die energieparken er daadwerkelijk komen. Dus dat is even vragen aan de voorzitter of aan de wethouder of dat mogelijk is.
Ja, Hagemeijer.
Dank u wel, voorzitter. Nou, natuurlijk belangrijk dat er een beleidsregel komt en deze manier van energie. Die moeten we gewoon zoveel mogelijk maken. En daarom ook deze beleidsregel, zodat je ongewenste situaties niet in de hand werkt.
In dit verband nog wel een vraag, omdat er een bijeenkomst is geweest rondom energiecoöperatie. En dat er ook nog in TZT een publieksavond komt, energiecoöperatie. Een verschijnsel wat in ieder geval al hier in huis besproken wordt. Waar je ook in de landen al heel veel voorbeelden van ziet. Hoe past dat in dit stuk? Dank je wel.
Meneer Poel?
Ja, voorzitter, de heer Hagema heeft al deels datgene verwoord waar wij ook voor staan. Want het is en blijft uiteindelijk toch een belangenafweging waarbij je niet ruziesloos zeg maar, het zonne-energiepark inrent, maar je ook nog andere afwegingen maakt. Dus op zichzelf is dat allemaal duidelijk verwoord. Alleen als ik dan naar de, zeg maar, de verdere inbedding ga kijken, hè, dan beginnen we met die beleidsregeling van onder geen voorwaarden werken we eraan mee. En dan zie ik bijvoorbeeld onder beleidsregel 3 dat we op basis van de beleidsregels 1 en 2 mag een principebesluit worden genomen. Dan denk ik van ja, maar als we bij 1 komen, tenzij ik het niet snap hoor. Bij 1 komen we zeggen we ja, op basis van die beleidsregel 1 mag het niet. Is dat dan het principebesluit? Oké, nee, dan snap ik hem. Want ik dacht een principebesluit, alsof daar nog ruimte in zat. Ja, en dan blijf ik toch een beetje met die beleidsregel 4, want vervolgens hebben we het allemaal voor onszelf uitgemaakt, daar waar we in deze omgeving werken met de materie. En dan zijn er toch ineens uitzonderingsgevallen waarbij onze beleidsregels die we met veel zorgvuldigheid hebben opgesteld, niet meer gelden en moeten we er toch medewerking aan geven. En ja, ik zou eigenlijk wat meer willen weten, waar moeten we dan precies aan denken bij die niet te voorziene gevallen van overheidswerken van bovenaf? Ik weet niet of u daar wat meer duidelijkheid over kunt geven, want ik vind dat net zo vangnet en hebben we het allemaal goed geregeld en vervolgens mag het toch allemaal doorgaan. Dat was het, voorzitter.
Dan is het dan nu.
Dank u wel, voorzitter. Ja, op het moment dat we in de ruimteordening gaan kijken van hoe we met bestemmingen omgaan, dan heb je natuurlijk gewoon je bestemmingsplannen en je procedures die je daarvoor hebt, kruimelgevallen, et cetera, et cetera. En niet voor elk apart ding heb je eigenlijk een beleidsregel. Dus in zoverre is het eigenlijk apart. Maar het is dit ook apart omdat het nieuw is. En het is nieuw in het land. En hoe kan je daar nou mee omgaan? Wat vinden we daarvan? En eigenlijk is het gewoon, het gaat meer komen van, nou, kunnen we daar wat sturing aan geven en kunnen we daar wat afspraken over maken, zodat we zaken gewoon snel kunnen afhandelen. En vandaar is gekozen voor het opstellen van een beleidsregel, dat binnen die beleidsregel, als we binnen die beleidsregel vallen, dat het college dan in principe medewerking aan kan verlenen. Het is wel zo dat we dat dan vastgelegd willen hebben in een bestemmingsplan, om weliswaar misschien een tijdelijke maatregel, maar wel een tijdelijke maatregel die tenminste 10 tot 15 jaar duurt. Ja, want anders is het sowieso niet lonend, want dat is de afschrijving van zonne-energie, 10 tot 15 jaar. En dat betekent dat het grenzen van de bestemmingsplanprocedure overstijgt, want die zijn 10 jaar. Dus vandaar in het kader van de goede ruimtelijke ordening wel een bestemmingsplan, wat op zich helemaal niet vertragend hoeft te werken. Ja, we hebben natuurlijk vaak ervaring met bestemmingsplannen die wel vertragend werken, omdat mensen er op tegen zijn op een bepaald moment, dat we tot aan de Raad van State toe met elkaar aan tafel zitten. Ja, dat hoeft natuurlijk niet als we het met elkaar allemaal eens zijn. En onze verwachting is dat dit best eens een onderwerp zou kunnen zijn waar we het heel vaak met elkaar eens zijn en dat je heel snel een procedure kan doorlopen. Daarbij is het altijd zo dat er ook nog een ontwikkeltijd is. Dus ik heb niet het idee dat het vastleggen in een bestemmingsplan een probleem hoeft te zijn met het realiseren van een zonne-energiepark. Nog even waarom dan BG uitgezonderd? Ja, de Raad heeft de BG vastgesteld. Dat betekent dat daar gronden in opgenomen zijn die een bepaalde bestemming hebben. Op het moment dat dat doen we ook met elkaar, op het moment dat de bestemming zeg maar de eerste 10, 15 jaar niet realiseerbaar is, dan zitten die gronden ook niet in de BGE. En op het moment, en dat is ook het kader wat meegegeven wordt aan het college, als wij iets gaan veranderen aan de BGE, lijkt me het toch heel erg verstandig dat uw raad daar iets over gaat vinden. En om daarom een beperking neerlegt bij de uitvoering van het geheel en toepassing van de beleidsregel. Kijk, als u zegt van, goh, college, ga uw gang, maar volgens mij gaat u dat niet zeggen. ja, dan zou dat eventueel geschrapt kunnen worden. Ik adviseer het ook niet, omdat BG toch wel een belangrijk punt is. Ja, draagvlak, dat zit wat mij betreft gewoon in het hele proces. Ja, als je stappen gaat zetten, dan natuurlijk, en dat heeft ook met bestemmingsplan te maken, ook daar heb je je inspraakregel je. En dat betekent ook dat formeel gezien binnen de wet ruimtelijke ordening, dat er net een meer geregeld wordt. En op het moment dat je dingen er doorheen wil hebben, oftewel je vindt, of eigenlijk vindt dat mensen het goed moeten vinden, ja, dan moet je draagvlak creëren en daar begin je mee. Ja, maar gelukkig is dit een onderwerp waar heel veel mensen positief in zitten en dat maakt het iets minder moeilijk. Ja, dure grond. Ja, eigenlijk zeg ik dat BGE-gronden zijn dure grond, omdat die meestal een bestemming hebben voor huizenbouw of voor bedrijventerreinen. Op het moment dat je daar iets anders gaat doen, ja, dan is het dure grond. En dure grond, ja, betekent dat het een business case van een zonne-energiepark in ieder geval nadelig beïnvloedt. Als je gaat praten over welke percelen, er is gesproken dat er zijn twee percelen die aangereikt zijn. Dat is een perceel wat in Linden ligt, wat op dit moment overgedragen gaat worden aan onderdelen van de afspraak met de gebroeders Peters. Dat is een perceel, het is niet een perceel wat zometeen nog een eigendom is van de gemeente. En er is een aanvraag, een verzoek van de firma Smals om op het water, en dat is de plas bij Den Drul, en dan aan de noordkant, ik ben altijd het nummer even kwijt, om daar een zonne-energiepark te hebben, maar dan drijvend op het water. Het voordeel daarvan is, werd mij verteld, is dat je de zonnecellen mee kan draaien met de stand van de zon. Dus dat is dan weer grappig. Maar dat kunnen wij het kader bepalen, niet vaststellen, dat kunnen we dan daar dan ook gaan toetsen. Energiecoöperaties, ja, hoe past die in dat stuk? Ja, dit is een ruimtelijke vertaling van gronden. En op het moment dat een energiecoöperatie zijn oog heeft laten vallen op een stuk grond, is dat gewoon wat ons betreft een initiatiefnemer. En wordt die op dezelfde manier behandeld als een particulier die waar dan ook op de grond, op een grond iets wil doen. Dus wij maken daar geen onderscheid in van wie dat aanvraagt. Het kan een bedrijf zijn, het kan een coöperatie zijn, het kan een particulier zijn. Dat betreft maken we daar geen onderscheid in.
Meneer Hagemeijer?
Nou prima, omdat ook in huis hier ook al over gesproken wordt. Hè. Dus het is een thema wat leeft en wat zeker in deze tijd zijn nut al bewezen heeft. Dus is vandaar dat het wel eens heel belangrijk zou kunnen zijn op die wijze gezamenlijk zo'n project boven water te krijgen. Vandaar de inbreng over die coöperatie.
Goed. Ik waar was ik begonnen? Ja, was ik begonnen of niet? Oh, nee, ik was aan die kant begonnen. Sorry, de heer Van den Burg nog?
Ja, goed, dan hooguit even één opmerking. Waarom altijd vastgelegd in een bestemmingsplan? Volgens mij was dat een vraag aan de overkant waar ik nog het antwoord niet op heb gehoord. Waarom niet als wordt voldaan aan 1, 2 in een project omgevingsvergunning? En als dat niet wordt aan voldaan, dan kom je even op puntje 4, dan met een bestemmingsplan. Want we krijgen zo dan voor elke dingen, ja, ik weet niet hoeveel aanvragen er komen, moeten we allemaal steeds in het bestemmingsplan. Dat is nog even een tweede termijn.
Meneer Gaat?
Dank u wel, voorzitter. Er is in de tijd is er ooit gesproken over in Haps op het RBL een zonnepark aan te leggen. In hoeverre is dat nog van toepassing?
Meneer Van Boekel niet? Ja, Van Hoog niet. Hagemeijer. Poel.
Ja, ik had volgens mij nog dat concrete voorbeeld voor die uitzonderingssituatie, de lijstregel 4. Daar had ik nog een vraag voor, de rest is te kort. Ja, tenminste, als u daar een voorbeeld van kunt geven.
Daar krijgt u nu antwoord op.
Ja, u stelt even een procedureel technische vraag van waarom is gekozen toch voor een bestemmingsplan. Ik heb me laten informeren en daar is ook gekeken om naar een verkorte procedure te kijken. Nou, dat is mij geadviseerd en ik durf echt even niet meer de exacte argumenten te noemen om toch deze methode toe te passen. Dat werd zorgvuldiger geacht en dat is een inschatting. En dat is in dit geval van de, in mijn ogen, de specialisten die gezegd hebben, het is intern hier, van het is, wij vinden het verstandiger het op deze manier te doen. Dus de extra argumenten die durf ik op dit moment niet aan te geven. Maar ik wil bij de toezegging dat ook bij het verslaggever komt waarom die afweging, want die afweging is wel degelijk gemaakt, maar ik durf op dit moment even niet te zeggen van waarom ook alweer. Dus dat laat ik even in het midden. Toezegging, voorzitter, ja. En ten aanzien van punt 4. Ja, daar zit geen redenering achter. Alleen, of tenminste, er zit geen voorbeeld achter. De redenering is, er gebeurt zoveel in het land van zonne-energieparken, dat wij op dit moment niet kunnen overzien van wat er misschien nog op ons af gaat komen. En eigenlijk is het wel een stukje gevolgheid, want het kan niet zo zijn dat, hè. Uiteindelijk moet je toch vaststellen in het bestemmingsplan, moeten we toch naar de raad toe komen. Maar dat je af kan wijken omdat er omstandigheden zijn die we op dit moment niet kunnen overzien. Dus er zit niks achter. Niet een gedachte van, oh ja, dan hebben we een mooie truc. Zeker niet. Ja.
Dan stel ik vast dat dit stuk doorgeleid kan worden naar de raad. Een A, een B of een C stuk. A. Dan komen we bij het agendapunt teleadvisering in de raad. Voorstel in zaken vaststelling van de gebiedsvisie Beers-Vianen. Ook daarvoor is uitgenodigd portefeuillehouder Baudet. Meneer Poel.
Ja, voorzitter. Ik hou het kort, ook gelet op tijdstip. Het is een uitwerking van het landschapsontwikkelingsplan, waar wij, maar ook de collega's van GroenLinks, ons altijd voor hard gemaakt hebben vanuit het verleden. Het ziet er goed uit. Ik bekijk ook dit stuk weer met een positieve bril. Ja, ik wacht even een keer. ik had nog twee opmerkingen of twee vragen. Want ik zie dat er qua zienswijze is er één zienswijze ingediend. Dat ging over de begrenzing van het gebied. En ik had nu juist verwacht, maar ik weet niet in hoeverre daar nog antwoord op gegeven worden. Zowel de beide dorpsraden van Vianen en Beers, in hoeverre die daarbij betrokken zijn geweest, ja, waarschijnlijk ook bij de fietstocht en dergelijke. Maar ja, ik ga er dan ook vanuit dat dat in de goede harmonie is gegaan, dus daar had ik graag nog wat antwoord op. En dan moet natuurlijk nog een vertaalslag vormen, dat was wel een puntje, want we hebben natuurlijk het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld ergens vorig jaar of misschien iets langer terug. En ik heb zoiets van, ja, wacht even, dat stellen we vast en nu gaan we die gebiedsvisie vaststellen en dan doen we wellicht iets omgekeerd, want als dan vervolgens in die gebiedsvisie er iets uitkomt waar we straks in het bestemmingsplan weer wat moeten wijzigen, dan denk ik van ja, is dat dan de juiste weg geweest? Ik kan me nog herinneren, ik geloof ook met de collega's van AWC, dat wij bijvoorbeeld een grasmaaiermachinebedrijf daar hebben positief hebben bestemd. Nou, stel dat, echt als voorbeeld, hè, van dat ineens niet meer zou passen in de gebiedsvisie, ja, dan kun je het niet maken. En mijn idee dat je ineens weer wat wijzigingen gaat brengen. Maar goed, ik weet niet of de wethouder daar wat antwoord op kan geven hoe hij met bijvoorbeeld dit soort situaties dan omgaat, gelet op deze gebiedsvisie. Dat was eigenlijk mijn enige punt, voor de rest prima.
Meneer Haagmeijer.
Dankjewel. Nou, in ieder geval, wat ons betreft, heel veel lof. En hier zie je maar weer, als je eens een keer in zo'n gebied terechtkomt en je kunt het eens zien met elkaar, dan gaat zo'n gebied ook leven. Want je hebt hier wel te maken met een pareltje, heel dicht in de buurt, van wat hier genoemd wordt vernieuwend kampenlandschap, maar je zou het ook terpenlandschap kunnen noemen. Als je kijkt, de boerderijen die daar liggen, dat overstroomgebied enzovoort. Het is een heel uniek stukje, dus we zijn er ontzettend blij mee dat nu zoveel aandacht krijgt en op deze manier ook behouden blijft. Het is nu een vraag, een vraag van uitwerken. En dat daar zal ook wat middelen voor beschikbaar moeten gemaakt worden. Dus we zien ook die vraag nog een keer stellen ook aan u van hoe ver is het daarmee? Want is daar een speciaal potje voor of hoe zit dat eigenlijk?
Meneer Barten.
Dank u wel, voorzitter. Ook onze bril is van hetzelfde merk als de bril van de heer Poel. Dus in deze zouden wij compliment over willen brengen voor het participatieproces. Deze gebiedsvisie zal worden ingezet als instrument om bestaande kwaliteiten in het gebied te beschermen en waar mogelijk te vergroten. Wij hebben in deze kunnen lezen dat na vaststelling onderzocht zal worden of en zo ja hoe
er een vertaalslag naar het bestemmingsplan gemaakt kan worden. Want dat punt verdient nog wel de nodige aandacht, denk ik. Of denken wij. Wij zouden in deze dan ook willen vragen dit onderzoek zo snel mogelijk naar vaststelling te willen starten. En alle inspanningen in deze vast te leggen in een wettelijk document waar straks mee sturing aan dit gebied doorgevoerd kan worden. Voor zover.
Meneer Jacobs.
Voorzitter, dank je wel. Voorens ik een opmerking ga plaatsen, wil ik eerst aan Rob Poel vragen of dat hij door de bovenkant van de bril gekeken heeft om wat verder weg te kijken. Met het uitspreken van, dan is het een negatieve bril. En als hij door het onderste stukje gekeken heeft, dan zou het de positieve kant kunnen zijn van de bril. Maar daarom. Ik kijk door een positieve bril. Goed, terug naar de realiteit. De enige bezwaar wat ingediend is, is correct weerlegd. En de advies van de commissie ruimtekwaliteit kunnen wij geheel ook mede onderschrijven.
De heer Gaat.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn geen juridische statussen volgens BMW. Maar wat is de status van de vaststelling door uw raad dan? Voor de verdere zijn wij hiermee akkoord.
Fractie VVD niet. CDA, de heer Thijssen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, het gebied waar we het hier over hebben is natuurlijk een fantastisch mooi gebied. Dat wordt ook in de visie beschreven, dus daar kunnen we alleen maar mee eens zijn. Een aantal vragen zijn door onze voorgangers aan de orde gesteld. Er blijft er één vraag over en dat is de vraag of de wethouder een aantal concrete acties kan noemen die hij gaat oppakken. Tot zover.
Dan is Jan u het woord, wethouder.
Ja, het laatste onderwerp van vanavond dacht ik. Ja, te komen nog, tenminste inhoudelijk dan. Dus ik kijk of we een kort antwoord kunnen geven. Daar ben ik één vraag, ben ik kwijt. Dus daar kom ik bij. Maar ik heb iets opgeschreven, ik kan het niet goed lezen en ik zet een vraagteken achter. Dus ik vraag me eigenlijk af wat, ik vraag me af wat ik daarmee bedoeld heb. Ja, het is juridisch gezien is het geen heeft het geen status. Dus datgene wat erin staat is niet afdwingbaar. En dat betekent dat je altijd medewerking moet hebben van mensen. Nou, dat kan je krijgen door zelf het goede voorbeeld te geven. Dat betekent dat je probeert daar financiële middelen in te krijgen. Nou, we hebben afspraken gemaakt over het landschapontwikkelingsplan. De gelden die wij eventueel krijgen voor ruimte-verruimte woningen, die voeden het landschapontwikkelingsplan. En dat betekent dat je in dit geval daar middelen voor kan vrijmaken voor deze gebiedsvisie. Het bestemmingsplan buitengebied is weliswaar vastgesteld door de Raad, maar is nog niet onherroepelijk. En de discussie rondom veehouderijen, et cetera, die speelt. En de discussie om de verordening ruimte, die speelt bij de provincie. Dat betekent, en dat zal de provincie ook waarschijnlijk in februari of maart van volgend jaar doen. Met een nieuwe verordening ruimte. Maar daar zullen zij ook eisen, zeg ik dan maar even, dat is mijn taalgebruik. Dat bestemmingsplannen buitengebied aangepast worden, dan wel herzien worden. Nou, dat staat eraan te komen, hoe groot of hoe klein die herziening dan ook is. Wij denken, en dat is dan ook de voorbereiding die we gaan doen, op het moment dat het bestemmingsplan buitengebied herzien moet worden, om datgene wat hier staat te verwerken naar een bestemmingsplan en dat eigenlijk met die herziening mee te nemen. Dat is de gedachte zoals wij die nu hebben. En hoe dat exact gaat en op welke wijze we dat willen gaan doen, ja, daar kan ik u op dit moment niet over informeren, want dat weten we nog niet. Maar we willen wel, en dat is een streven ook, om die formele status te geven. En dat zou wat ons betreft in de loop van 2014 kunnen plaatsvinden. Dan ben ik de eerste vraag van de heer Poel vergeten. En dat had iets met harmonie te maken. Maar ik. Nee, een andere harmonie.
Maar nee, dat had het maar, ik bedoel, je ziet dat hè, er is gefietst en er is overleg gepleegd en er is één zienswijze en God doorstraat, Vianen ja. En
ik weet het al.
Meer gefietst en hoe stonden die daar in? Nee, of ik heb het ergens gemist, kan ook zijn.
Nou, er staat misschien op die manier niet specifiek in, maar zowel de dorpsraad, Vianen als Beer zijn erbij betrokken, hebben ook meegefietst. Ik heb zelf ook meegefietst en op de fiets zie je toch net iets meer als je in de auto zit. En het is echt een binnengebied waar je eigenlijk niet zo vaak komt als je er niet moet zijn. Maar ik kan u inderdaad aanraden om daar toch eens te fietsen. Neem dan eens iemand mee die het gebied nog wat beter kent, want dan krijg je bij elk iets krijg je ook een verhaal. En dat vind ik in het kader van recreatie en toerisme dan wel leuk. Het gebied heeft gewoon veel verhalen in zich en is dan daar ook gewoon heel erg bijzonder. Dus het is een samenwerking met dorpsraden van beide dorpen en mensen die daar niet bij betrokken waren, gewoon inwoners. En dat was een goede zaak. En weliswaar was het weer, leek het af en toe wat te donderen, maar we hebben het droog gehouden. En ik denk dat het ook goed ontvangen is en het is dan ook prettig om te constateren dat slechts één zienswijze is ingediend die eigenlijk alleen maar betrekking heeft op de grens en niet op de inhoud. Laten we ook het bijhouden.
Dan kijk de commissie rond. Iemand nog in de tweede termijn? Ja, meneer Poel?
Mijn tweede vraag ging dus op, we hebben het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld en kijk, daar kunnen elementen in zitten straks als het wel onherroepelijk is. Waarbij wij natuurlijk als gemeente worden teruggefloten. Hè. Ik bedoel, dat staat voorop. Maar er kunnen ook elementen in zitten die een raad van state op een gegeven moment op zichzelf goedkeurt. Zoals wij bij het bestemmingsplan. En dan fietsen deze gebiedsvisie er tussendoor. Dus ik wil ook wel zorgvuldig kijken naar een consequente lijn die we vanuit het bestemmingsplan buitengebied vanuit het verleden hebben vastgesteld. Als daar op een gegeven moment mensen op hebben kunnen bouwen en vervolgens gaan we de zaak omdraaien. Dat wil ik wel even gezegd hebben, dat ik daar nadrukkelijk kritisch naar zal kijken. Staat even los van de inhoud van de gebiedsvisie aan zich.
Daar hoeft u niet op te reageren. Ik kijk naar de commissie. Dit kan doorgeleid worden. Oh, sorry.
Een vraag is nog blijven liggen. De vraag was, is er nog een potje? Zijn er middelen om iets te doen wanneer zich dat aandient?
Ik dacht wel dat ik een beantwoord had, maar ik wil het gewoon. Ja, dat is niet erg. Ik vergeet ook wel eens wat, dus herhaal ik dat graag. Nee, wij willen dat graag vanuit het landschapontwikkelingsplan vullen. En een van de vulmiddelen, noem het dan maar even, is het krijgen van gelden voor ruimtewoningen. Ja? Ja? Oké.
Dan maak ik nog wel even formeel af. Ik zie niemand meer reageren. Dan sluiten we de beraadslaging af. Dit kan doorgeleid worden als een A, een B of een C-stuk. Als een A-stuk, dan gaat dit door naar de raad als een A-stuk. Dank u wel. Dan komen wij bij ter vaststelling het verslag van de commissie Ruimte van 26 augustus. Ik weet in ieder geval iemand die het woord wil. Die had zich van tevoren aangemeld. Niet? Meneer Barten.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, ik had een verzoek ingediend, maar voorafgaand aan de vergadering is er een toezegging gedaan. En bij deze gaan we vanuit dat de toezegging gewoon gehonoreerd wordt. Dus
ja, maar om nou de collega's helemaal niet in het Duits te laten. Waar het om ging is, ik zal hem hier eventjes neerleggen. In het verslag is door de fractie van D66, kun je lezen dat daar door de fractie is aangegeven dat er na 2 jaar een evaluatie wordt gehouden. Dat is toegezegd door de wethouder, omdat het regulier wordt geëvalueerd. En dat gaat over de geurgebiedsvisie. Maar er was niet expliciet neergezet dat dit een toezegging was en ook niet opgenomen in de toezeggingenlijst. Dat is bij deze aangepast. Dus daar ging het over. Ja, andere mensen over het verslag? Zo nee, wordt hier conform het concept vastgesteld. Dank u wel. En dan de vaststelling van de toezeggingenlijst van de commissie Ruimte. Daar mag ik meneer Hendricks in ieder geval het woord voor geven.
Ja, heel kort, voorzitter. Ik heb al van tevoren een drietal toezeggingen aangegeven bij UNIG4. Het gaat over het monumentenbeleid, ecologisch bermbeheer en het Mariaplein. Waar wel of geen data bij staan of nu aan de orde zouden moeten zijn. Misschien via het verslag een beantwoording van het college?
Ja, want ze zijn uitgezet, maar we hebben nog geen antwoord gekregen. Wel? Oh, u zit klaar voor de beantwoording.
Nee, dat zich, nee ja. ik zit klaar voor de beantwoording. Nee, dat was zich prettig om dat van tevoren even toegestuurd te krijgen. Want ik mag u ook een goed antwoord verwachten. Als ik even begin met de toezegging waar mijn collega Gerard Stoffels verantwoordelijk voor is. Dan citeer ik even, want hij heeft van mij gevraagd om dat even voor hem waar te nemen. In de toezeggingslijst staat dat economisch bermbeheer jaarlijk wordt gemonitord om precies te zijn oktober 2013. Daar heeft hij het over. Hè? En dan na een jaar valt er echt weinig te monitoren, omdat veranderingen in de berm, dat heeft hij volgens mij ook vanavond nog een keer gezegd in een wat andere context, nog niet of zeer beperkt hebben plaatsgevonden. En de raad, en dat is het laatste, is belangrijk, hij zal binnenkort middels een raadsinformatiebrief u op de hoogte stellen. En dat is denk ik inhoudelijk het meest belangrijke. Ten aanzien van monumentenbeleid, wij zijn druk bezig om monumenten, gemeentelijke monumenten vast te stellen. Tot dusverre, maar daar zal u binnenkort ook op de hoogte gesteld worden, hebben wij tot nu toe 19 monumenten aangewezen. Nou, we zijn nog, en dat heeft ook weer te maken dat mensen reageren, we zijn nog bezig met een laatste slag. Om te kijken van of we daar nog meer monumenten bij kunnen krijgen. Maar dat is weer even qua onderhandeling weer. Ten aanzien van Mariaplein. Ik had u aangegeven, we hebben het voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld. En dat zou naar ontwerpsbestemmingsplan fase getild worden. Nou, u heeft gemerkt dat de initiatiefnemer failliet is gegaan. Dus die zal het initiatief niet meer nemen. Wij zijn in ieder geval heel erg blij dat Vorstendom 11 wel door Oosterhout is overgenomen. En op dit moment praten wij zowel met de bouwvorms als met Oosterhout om te kijken wat wij met de rest van de Mariaplein dan wel, Palantijn 2 tussen aanhalingstekens, willen doen. En dat gesprek die hebben plaatsgevonden, wij nemen initiatief in. En we hopen binnenkort, dat kan ik geen datum zeggen, want het is een beetje een stropig proces, omdat de curator ook nog tussen zit. Maar we hopen eigenlijk toch deze maand en dan wel volgende maand daar meer duidelijkheid over te geven. Waarbij wij de oorspronkelijke stedenbouwkundige invulling toch gerealiseerd gaan krijgen. Waarbij dan als initiatiefnemer of bouwfonds of Oosterhout is. En ik heb geen voorkeur wat dat betreft.
Het werkt dus inderdaad om vooraf even uw opmerkingen door te geven, zodat ze op tijd belegd kunnen worden. Dan krijgt u keurig antwoord. Dan kom ik tot de sluiting. Ik dank u allemaal voor uw inbreng. Ik wens u wel thuis en tot de volgende keer.